Dames en heren, mag ik u verzoeken een plekje te zoeken?
We
willen graag beginnen. Van harte welkom allemaal op deze vergadering, beeldvormende raadsvergadering, gemeente Doetinchem van donderdag 13 oktober. Ik zie er nog mensen aanschuiven. Op de agenda staan voor deze deelsessie 3 agendapunten. Het eerste agendapunt betreft de budgetovereenkomst Schouwburg-Amphion. Daarvoor is aangeschoven de heer Charles Drosten, directeur van Amphion. Van harte welkom. Ik heb wel even uitgelegd wat de bedoeling is. Het is eerst de bedoeling om vragen te stellen aan de heer Drosten. Dan zal hij de beantwoording voor zijn rekening nemen. Hij heeft daarbij de voorkeur uitgesproken om dat vraag voor vraag te doen. Maar aangezien wij werken met blokjes van 3 vragen, wil ik eigenlijk voorstellen om dat per raadslid te organiseren. En daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan collegelid mevrouw Loes van der Meijs. Wie van de raadsleden zou graag een vraag willen stellen? Iedereen? Dan begin ik aan die kant. Ja, we hebben vaste plekken. Dan begin ik bij de heer Traag van D66. Gaat uw gang.
Ja, ik had eigenlijk 2 vragen, meneer Drosten. Als ik het goed begrepen heb, moet er gesneden worden in voorstelling. Maar heeft u ook andere bezuinigingen in gedachten? En gegeven het belang van de uitstraling voor Amphion richting de regio, heeft u ook met de regio contact om zodat de regio eventueel als sponsor of als promotor kan optreden en daardoor ook extra inkomsten kan genereren?
Om te beginnen met die laatste vraag. Wij hebben als Amphion een vrij bovenstedelijke functie. Dus in die zin hebben wij een uitstraling naar de hele regio. Dat maakt dat, wij ook in beeld zijn bij het bedrijfsleven in die brede regio. Dus daar zoeken we wel degelijk naar mogelijkheden. Ik denk dat bijvoorbeeld een sponsor van ons, Wegener, voor ons gekozen heeft, omdat we niet slechts op Doetinchem zijn gericht, maar op de brede regio. Dus we zijn wel degelijk, kijken we naar de mogelijkheden die onze wat grotere uitstraling en onze wat grotere verzorgingsgebied met zich meebrengen. Andere bezuinigingen dan snijden in voorstellingen. Ik ga ervan uit dat u het stuk wat wij aan het college hebben gestuurd heeft gelezen. Het is vrij lastig. Wij natuurlijk doen we ons uiterste best om alle kosten te reduceren. En dan heb je het over personele kosten, oproepkosten, inkoopkosten, inkoop van de voorstellingen bijvoorbeeld. Dus wij doen ons uiterste best. Alleen het lastige is dat daar allerlei beperkingen aan zitten. Dus ja, dat is voor ons een moeilijke opdracht. En voor de duidelijkheid, en dat schets ik dan maar even voor alle raadsleden. Wij ageren niet tegen de bezuiniging. Wij snappen dat wij als culturele instelling, net als alle andere instellingen binnen de gemeentegrenzen, moeten bezuinigen. Dat is ook niet ons probleem. Wat we geschetst hebben is het probleem dat de huisvestingskosten hoger uitvallen dan de in 2002 bedachte kosten. Maar dus maar voor alle duidelijkheid, wij snappen dat we moeten bezuinigen.
De heer Bosman. Geen vragen. De heer Van Dille van GroenLinks. Geen vragen. Mevrouw Grootjans van Klos. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Kunt u mij ook eens schetsen wat de gevolgen zijn wanneer u wel in de financiële problemen komt? Wat is het buffer van het Amphion, het weerstandsvermogen? Hoe snel komt u in de problemen? En stel dat er financiële problemen komen, wat zijn de effecten daarvan?
De heer Drosten.
Wij hebben, zoals waarschijnlijk bekend, geen buffer en geen weerstandsvermogen. Dat heeft te maken met het feit dat wij de afgelopen jaren een exploitatiesubsidieovereenkomst met de gemeente Doetinchem hadden. Dat betekent dat als wij tekort kwamen, dan klopten we bij de gemeente aan, kregen we op onze donder, maar moest de gemeente bijleggen. En als we overhielden, ging dat terug naar de gemeente. De afgelopen jaren in de oudbouw, de laatste jaren in het oude gebouw, hebben we geld overgehouden. En ik zou bijna zeggen, simpelweg omdat het onderhoud zeer beperkt was. Dus we pleegden wel onderhoud, maar dan moet je denken aan schilderwerk en dergelijke. Maar echt groot onderhoud zat er in het oude gebouw niet meer aan, omdat we wisten dat het nieuwe gebouw aanstaande was. Dus dat maakt dat we dus de laatste jaren geld terug hebben gegeven aan de gemeente. Ik moet wel zeggen, naar aanleiding van die asbestperikel hebben we weer wat bedrag teruggestort gekregen vanuit de gemeente. Maar de laatste jaren hebben wij dus het geld in het kader van de exploitatiesubsidie teruggegeven. En we hebben dus geen buffer opgebouwd. Ook dat is iets waar we, als we het hebben over de budgetovereenkomst met de gemeente, afspraken over moeten maken. Want het zou kunnen betekenen dat, zelfs dat het de aankomende 2 jaar echt misgaat in verband met die huisvestingskosten, dan hebben wij zelf geen buffer of geen weerstandsvermogen om op terug te vallen. De tweede vraag, mevrouw Voortjans, ging volgens mij over het...
Misschien stel, u komt op korte termijn in de financiële problemen, wat dan de effecten ervan zijn. Ja, nou, mag ik even nog een aanvullende vraag stellen over dat u geen buffer hebt?
Ja.
Ik weet niet in hoeverre de bespreking van het budgetcontract al op gang zijn, maar wordt daarin ook gesproken over een bruidsschat? En zo ja, hoe hoog is die?
Die laatste vraag, zover zijn we nog niet. Dus we zijn wel aan het spreken met de gemeente over budgetfinanciering, maar daar is nog niet gesproken over een bruidsschat of... Dus dat is nog niet aan de hand. Wat zijn de consequenties? Nou, dat hebben we geschetst in het schrijven. Als wij een tekort komen, dan nogmaals, we hebben geen buffer. En het enige waarvan wij denken van waar we dus de aankomende jaren wat een effect heeft in de organisatie, is het terugbrengen van voorstellingen. En dat heeft simpelweg te maken met het feit dat, en ik vergelijk het altijd met een ziekenhuis. Een ziekenhuis bouw je om mensen beter te maken om te opereren. En iedere operatie kost geld. En zwart-wit gezegd zou je van een voorstelling ook kunnen zeggen, iedere voorstelling die in de Amphion plaatsvindt kost geld. Want je moet die dag de verwarming aandoen, je personeel oproepen, je moet de volgende dag schoonmaken. Dus uiteindelijk kost de exploitatie van zo'n theater geld. En dus als wij zouden moeten bezuinigen en we moeten ergens geld vinden, dan kom je dus niet anders uit dan het snijden in voorstellingen, omdat je dat dan een aantal kosten scheelt. En wat we ook al in het schrijven hebben gezegd, vanzelfsprekend zoeken we, want we hebben het hier nu over het snijden in voorstellingen, we doen ons stinkende best om extra middelen te vinden. En dat doen we dus op het gebied van sponsoring of extra horecaactiviteiten of extra verhuur. Dus het is niet zo dat we het alleen maar hebben over van ja, we moeten snijden in het aantal voorstellingen. Maar bottom line is dat hetgene waar we, als we met de rug tegen de muur staan, het enige is waar we zelf in kunnen snijden.
De heer Bulten.
Dank u wel, voorzitter. Aanvullend op het laatste deel van uw betoog. Dat was ook onze vraag. Kunt u ergens anders gelden vandaan halen? Kunt u iets meer vertellen ook wat er aan sponsorgeld of andere gelden regionaal komt? Dus niet alleen vanuit Doetinchem, ook regionaal. En tweede vraag is, wanneer kunnen wij de jaarrekening 2010 verwachten?
De heer Drosten.
Even over het eerste, sponsorgeld regionaal, dat komt een beetje, volgens mij, staat een beetje in lijn met de eerste vraag. Dat heb ik al proberen te schetsen. Dus we blijven op zoek. Daarin is ook goed om te weten dat wij voor 1,3 miljoen euro aan sponsorgeld reeds binnen hebben gehaald. Maar dat conform de afspraken die we met de gemeente hebben gemaakt in de stenen is gaan zitten. En vervolgens moeten wij daar nu jaarlijks zeg maar zaken voor teruggeven. Ik zeg maar wat, een gratis zaalhuur. Dus ook dat is natuurlijk nog een lastige opdracht. Dat wij hebben de stenen gestapeld. Daar hebben we het sponsorgeld voor gebruikt. En de kosten voor de sponsoren, die komen nu ieder jaar op onze begroting. Dus ook daar zit een stuk frictie. Wij blijven op zoek gaan naar sponsoring, maar ja, ik denk dat ook voor iedereen bekend is dat op dit moment economisch gezien ook de bedrijven een pas op de plaats maken en dat daar ook geen wonderen verwacht moeten worden. voor wat betreft de begroting 2010. Of de jaarrekening 2010. Ik zit even te denken of we die nog niet hadden gestuurd. Dus die, en dan moet ik even gaan rekenen. Ja, die. Het verbaast me. Ik dacht dat we hem al hadden verstuurd, dus ik ben iets wat van me apropos. En ik begrijp dan dat we dan mogen zeggen, dit zoeken we op. Dat zal, als het nog niet is gebeurd, zal het zeer snel gebeuren.
Kunnen wij die dan wel voor de raadsvergadering nog krijgen?
Ja, bij deze toegezegd.
Waarvan akte? De heer Koning van de Partij van de Arbeid.
Ja. Ik vraag me af, zij kost hun voorstellingen voor u alleen maar geld?
Nou, nee, kijk.
Want u geeft voorbeelden van ja, in de opera. Nou, ik kan me voorstellen. Maar ook Joop van der Ende-achtige producties geeft u als voorbeeld. Ja, dat kost alleen maar geld.
Ja.
Nou, dan zou je de winkel bijna moeten sluiten.
Nou, als onze opdracht is om geld te verdienen, dan moeten we de winkel sluiten. Maar volgens mij is dat niet de opdracht van het theater. Het was zo dat de grote toegankelijke, en dan heb ik het maar even specifiek over de Joop van der Ende musicals, die leverden tot een aantal jaren geleden veel geld op voor alle theaters. Maar de markt is grillig en opeens haakt het publiek af. Door moverende reden, omdat de kaarten te duur worden of omdat Joop van der Ende te veel stunt met prijzen zodat mensen gaan wachten. Maar dat maakt opeens, en daar hebben wij niet alleen in Doetinchem last van, maar daar heeft het hele veld last van, dat de voorstellingen waar je vroeger, bij wijze van spreken, gemiddeld €5.000 op verdiende, daar speel je nu kiet op of moet je soms geld bijleggen. Nogmaals, we hebben in november een week sorrow, daar verdienen we gewoon aan. Alleen dat verdienen, en daarom heb ik het over iedere voorstelling kost geld, aan een, zeg maar, aan een uitverkochte voorstelling van, ik geef er even als voorbeeld, een Tineke Schouten, houden wij als theater, als je het hebt over wat halen we op aan recetten en wat moeten we aan Tineke Schouten betalen, houden wij €4.000 over. Als je dat bedrag kijkt voor de input die je moet doen als theater, met het aantal technici wat je overdag moet leveren en de volgende dag, wat ik zeg, de schoonmaak en het pand verwarmen, dan zou je kunnen zeggen, ja, als je het winst moet maken, dan moet je de tent sluiten. Maar dan gaan alle theaters in Nederland dicht. Ook de theaters van Joop van der Ende, want die sponsort Joop zelf indirect. Dus in die zin kost theater gewoon geld.
En u schetste ook een somber beeld van de personeelslasten. Maar dat blijft onveranderd zo?
Ik weet niet of in welke zin ik een somber beeld schet. Ik durf te zeggen dat als je Amphion neemt in de benchmark in het land, dat wij met... Nou, ik zal niet overdrijven, maar met 70% van de gemiddelde personele bezetting in vergelijking tot onze collega's uitkomen. Dus dat vind ik geen somber beeld. Alleen, wat ik schets van theater maken en theater brengen is arbeidsintensief. Dus in die zin is, ja, kun je zeggen, van dat is altijd een essentieel onderdeel van onze kosten.
De heer de rechter van Hemert.
Dank u. Ik heb een vraag over de exploitatiekosten en ik denk dat ik daar bij het college moet zijn.
Ik denk dat dat correct is.
Dank u.
Verder had u geen vragen?
Nee.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, meneer Drosten, even een paar vragen. De eerste vraag die betreft de verhouding of de relatie tussen de btw-verhoging en de kaartverkoop. Daar schetst u van dat indirect heeft geleid tot een vermindering van de kaartverkoop, maar... Mijn vraag is, is daar bewijs voor dat werkelijk leidt tot een lager aantal verkochte kaarten? Een tweede vraag, en die zal ik straks ook aan de wethouder stellen, die heeft te maken met het schrappen van voorstellingen. De vraag is, welke voorstellingen hebt u nou uiteindelijk geschrapt? En in hoeverre hebt u zich daarbij laten leiden door ons collegeprogramma wat wij hier in Doetinchem hanteren? En die vraag zal ik straks ook aan de wethouder stellen. En een derde vraag, die sluit eigenlijk aan bij meneer Koning. Dat is de relatie tussen vaste kosten en variabele kosten. In mijn optiek zou het zo moeten zijn dat hoe beter je bezetting is en hoe meer voorstellingen je doet, hoe makkelijker het is om de vaste kosten te dekken door het aantal bezoekers die er zijn. Dus het spreekt elkaar een beetje tegen dat u stelt in uw stuk van we gaan bezuinigen, we gaan schrappen.
Wat is dan uw vraag?
Dus de vraag is, zou je niet juist meer voorstellingen en een betere bezetting en attractievere voorstellingen, bij wijze van spreken, moeten inhuren om uw theater zo goed mogelijk te laten draaien?
De heer Drosten.
Om te beginnen bij die laatste vraag. Ja, daar heeft u gelijk in. Het is natuurlijk zo dat hoe meer bezoekers wij binnenhalen, hoe meer horecaomzet wij hebben, hoe gunstiger de exploitatie op die voorstelling is, want hoe meer geld we aan die voorstelling overhouden. Maar dat neemt niet weg dat die voorstellingen, die meerdere voorstellingen die je binnenhalen, die kosten dus ook meer personeelslasten. Dus je hebt gelijk als je zegt van ja, als je 300 uitverkochte of 300 goed gevulde voorstellingen hebt, dan kun je dat verdelen over de gebouwslasten. En daarmee haal je de gebouwslasten gemiddeld naar beneden. Maar na vanand stijgen natuurlijk ook je andere variabele kosten als je daar waar je het hebt over personeel. En natuurlijk, en dan stap ik even terug naar vraag 2, van waar heb je opgelet bij het schrappen van de voorstellingen en heb je laten leiden door collegebeleid. Wat we gedaan hebben dit jaar is eigenlijk over de hele linie een aantal voorstellingen afgehaald. Dus in alle genres hebben we voorstellingen verminderd, omdat wij vinden dat we een breed, schalig en ook een laagdrempelige programmering moeten doen. Dus we hebben gekeken van waar kunnen we wat van afhalen en we hebben van alle genres wat minder gedaan, waarbij we natuurlijk gelet hebben op het feit dat de voorstellingen waarvan wij mindere verwachtingen hadden, oftewel die ons meer geld zouden kosten of minder zouden opleveren, dat we die hebben we er als eerste uitgehaald. Alleen, ik heb altijd de uitspraak, achteraf is mooi wonen. Nu we in het land herhalen we, zeg maar, zien we allemaal, alle collega's, want een veelvuldig overleg, dat we allemaal, zeg maar, wel een voorstelling hebben of meerdere voorstellingen waarvan je achteraf zegt van ja, die loopt niet. Ja, en dat kun je dan achteraf vaststellen. Maar vervolgens moet daar iedereen in het land voor bloeden. Dat zijn dingen die je dan achteraf, en dan kun je niet meer terug, want die productie is geproduceerd en die moet je dan verplicht afnemen. Terug naar de eerste vraag, de relatie BTW-kaartverkoop. De BTW is één van de onderdelen waarom de kaartverkoop wat minder is. Het is een pakket. Ja, die BTW die maakt de kaartjes 12% duurder. En dat is fors, dat gaat hard. Daarnaast is het natuurlijk zo dat mensen in deze tijd allemaal wat voorzichtiger met hun uitgaven omgaan. En dat je dus ziet dat mensen op voorhand in ieder geval minder kaarten kopen. Wij moeten in tweede instantie meer ons best doen, meer energie steken om zeg maar de kaarten nog te verkopen. We moeten mensen daaraan helpen herinneren. Weet je nog, vroeger kocht men, hè, om een beeld te schetsen, 8 kaarten van tevoren. En die mensen die dat toen deden, die kopen er nu 6. En die er 6 doen, doen er nu 4. Dus het is een combinatie van factoren waarin de BTW wel degelijk een rol speelt. Maar nogmaals, ook de economische situatie maakt dat mensen een pas op de plaats maken. En daarbij wil ik toch niet even onvernoemd laten dat wij als Amfion het weer ook in dat opzicht, ten opzichte van onze collega's, uitstekend doen. Gemiddelde landelijke terugloop is 14% en wij zitten op dit moment op 5%. Dus.
Tot zover de beantwoording door de heer Drosten. Gaan we over naar het stellen van de vragen aan de portefeuillehouder. Wie van de raadsleden zou graag een vraag willen stellen? Dank u. Begin ik weer aan de andere kant. De heer Traag van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was even nieuwsgierig of de omliggende andere gemeentes ook extra gaan bijdragen. Of dat het alleen op de kosten schouders van Doetinchem terechtkomt.
Ik denk dat we eerst alle vragen gaan inventariseren. En dat dan de beantwoording in één keer zou kunnen. Volgens mij had mevrouw Grootjans de hand omhoog gestoken. Een plot.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het gaat even over punt 3 van het dictum van het raadsbesluit. Een tweejarige budgetovereenkomst 2013-2014 afsluiten met kennisneming van de jaarrekening Schouwburg-Amfion 2011. Dat staat voor mijn gevoel een beetje haaks op wat er dan op bladzijde 3 staat. Van onze intentie is ombuiging van 10%, et cetera. Dus mijn vraag is, die tweejarige budgetovereenkomst van 2013-2014, krijgen wij hier die dan weer apart ter besluitvorming voorgelegd? Ja, dat sowieso, dat weet ik. Maar ik bedoel, praten we dan ook eerst eens even met elkaar over hoe 2012 is afgesloten? Want u hebt wel de intentie om te bezuinigen, maar als het al in de verliescijfers gaat, zullen we daar toch een ander besluit wellicht over moeten gaan nemen.
Dat waren uw vragen, mevrouw Grootjans. Oké. De heer Bulten van SGP ChristenUnie.
Dank u wel. Twee vragen. De voorstellen zoals die hier voor liggen, op welke cijfers zijn die gebaseerd? Zijn die op de cijfers van de jaarrekening 2008-2009 gebaseerd of ook op vervolgcijfers? En de tweede vraag is, is er met Amfion gesproken over het voorstel van Amfion zelf met de extra investering van die 130.000 euro waar ze een begrotingsvoorstel van hebben gedaan? Dank u wel.
De heer Koning. Oké. De heer de rechter van Hemert van de VVD.
Dank u, voorzitter. Ja, ik had gisterochtend een paar vragen gesteld. En de vragen beantwoorden, die heeft of mijn vragen niet begrepen of ik heb ze verkeerd gesteld. De tweede zal wel de bedoeling zijn geweest. Maar vraag 1, waar ik over ga.
Nee. Misschien kunt u zijn vragen gewoon nog even herhalen.
Ja, dat zal ik even doen. Graag. Ik zal ze even voorlezen. In het voorstel komt de term gebouwafhankelijke kosten naar voren. Nou kennen we die niet in de bouweconomie, in principe niet. Hij komt alleen voor in subsidieregelingen bij onderwijs. En dan wordt hij altijd gedaan zonder de energielasten. Dus het geeft een beetje verwarring. En dan vraag ik hier, waarschijnlijk bedoelt men de huisvestingskosten. Maar ik heb ook een antwoord gekregen en daar geven ze alleen de energielasten, het schoonmaak, verzekeringen en de OZB. Maar er zit veel meer in volgens mij. Er is namelijk een, ik had gevraagd, is die misschien volgens de NEN 2632 opgebouwd? Want dan is het helemaal duidelijk. Op die manier kan iedereen het vergelijken, het gebouw in Nederland.
Maar wat is nou uw vraag?
De vraag was, wordt hier inderdaad de huisvesting mee bedoeld en is die opgebouwd volgens de expectatie voor gebouwen? Dan de tweede vraag die ik heb, wat zijn de huisvestingskosten zoals die in 2002 waren geraamd per vierkante meter gebouw en dan de huisvestingskosten per vierkante meter die nu zijn geraamd, want daarmee kan ik iets vergelijken. En dan is de derde vraag, waarom is bij het vaststellen van het nieuwe bouwbudget niet een nieuwe exploitatieoverzicht gemaakt of de nieuwe exploitatiekosten vastgesteld? Want dan hadden we misschien toen al een heleboel problemen kunnen voorkomen. Ik dank u.
De heer Vonk, CDA.
Dankjewel, voorzitter. Ja, mijn vraag die zo net ook gesteld is aan de heer Drost, die wil ik dus ook nog een keer stellen aan mevrouw Van der Meijs. En dat heeft betrekking op datgene wat we ooit in ons coalitieprogramma geschreven hebben. Om de toegankelijkheid van deze voorzieningen te waarborgen zijn maatregelen nodig voor mensen die er anders geen gebruik van kunnen maken. En we gaan de mogelijkheid van een speciale kortingspas onderzoeken. En de vraag is dus in hoeverre dat nu terugkomt in de programmering zoals die voor ligt in de budgetfinanciering of in de budgetovereenkomst. Dank u wel.
Mevrouw Van der Meijs. Ja, pardon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin bovenaan. De vraag van D66. Dragen omliggende gemeenten ook bij aan exploitatie, neem ik aan? Nee, dat doen ze niet. Ik kan daar heel kort over zijn. Ze hebben wel in de bouwkosten bijgedragen. Maar de gemeente Doetinchem als groot aandeelhouder is ook de enige subsidiënt in dit geval waar de budgetsubsidiëring mee afgesloten wordt. Dat was zo en dat zal zo blijven. Er is wel een discussie geweest toen bij de statutenwijziging, omdat dat zo was, of je nog moest doorgaan met de aandeelhoudersvorm en niet kon zeggen van, nou ja, die kunnen we natuurlijk ook verlaten. Doetinchem is gewoon, de gemeente Doetinchem is de enige aandeelhouder of de eigenaar, nou ja, hoe je het dan noemt. En we maken bepaalde deelname bewijzen of zo, dat we toch een vorm van samenwerking hebben. Daar was vanuit de omliggende gemeenten toen toch, bezwaar niet. We hebben dat gewoon heel open besproken. En die zeiden, we hechten toch bij die statutenwijziging eraan dat wij toch een bepaalde vorm van aandeel hebben. En dat ook in een aandeelhoudersvergadering kunnen komen zitten. Omdat wij natuurlijk wel hebben bijgedragen aan deze regio voorziening. En daar ook wat een vinger aan de pols willen houden. Blijft natuurlijk wel, zoals Doetinchem binnenwandelt, dat het besluit genomen is. Heel flauw, zeg ik dan, maar dat is wel de groot aandeelhouder. Maar natuurlijk zou je een slechte groot aandeelhouder zijn als je niet goed zou luisteren naar de andere aandeelhouders. Maar qua exploitatie heeft het altijd bij Doetinchem gelegen en blijft het ook bij Doetinchem liggen. Dan plots, ja, ik moet alles via de iPad doen, want de stukken, die is er niet. Die zegt punt 3 van het dictum. Dat gaat over de tweejarige budgetovereenkomst. En afsluiten met kennisneming van de jaarrekening Schouwburg-Amfion 2012. En u zegt dan van nemen we daarin mee. Dat was natuurlijk ook, we hebben het hier gehad over hoe gaan we de bezuinigingen in. Belangrijk is gewoon van, en daarom hebben we ook dit jaar ingebouwd van hoe, dan heb je iets meer zicht op hoe het allemaal is gelopen, ook met de exploitatiekosten. En op dat moment, die budgetovereenkomst wordt met u besproken, met de resultaten, zodat ze tot op dat moment bekend zijn over het afgelopen jaar. Dus die informatie krijgt u dan en op basis daarvan kunt u besluiten welke afspraken tegen welke prijs in de budgetovereenkomst.
Voorzitter, mag ik even een aanvullende vraag, die kunt u dan direct beantwoorden. Wat gebeurt er nu wanneer na drie maanden 2012 een negatief resultaat dreigt te ontstaan?
Dat weet ik niet. Daar kom ik dan met u terug. Ik neem aan dat dat niet zo het geval zal zijn en dat daar goed naar gekeken wordt. Ik heb alle vertrouwen in de directie hierin. Maar als dat vragen, dat kan bij elke instelling, die beantwoord ik niet. Ik ga ervan uit dat het goed gaat komen. De directeur weet welk bedrag hem in 2012 te wachten staat. En ik verwacht, en ik heb er alle vertrouwen in, dat hij daarop ook zal inspelen. Maar we hebben het in het verleden gezien, ook bij de bibliotheek met de budgetcontracten, dat er wel eens problemen kunnen zijn. En dan werd er met de raad overlegd, maar... Dus daar geef ik in die zin geen antwoord op, niet op als dan vragen. Dan de SGP zegt op welke cijfers is gebaseerd, en dan heeft u het over Amfion, de extra 130.000 euro. Kijk ik even naar links, want dat ging over die 130.000 euro. Dat is mij niet helemaal duidelijk. En het is prachtig om te zitten.
Volgens mij is het de 130.000 euro, bedoelt u die wij schrijven in onze brief? Die is gebaseerd op... Die 130.000 die is gebaseerd zeg maar, op de cijfers die voor ons nu bekend zijn. Op basis van zeg maar, de cijfers die de bouwadviseurs en bouwbegeleiders hebben aangeleverd. En ik geef toe in die zin dat ze nog niet 100% keihard onderbouwd kunnen worden. En dat zal nu, daarvoor zitten we net een jaar in het pand. Dus daarvoor hebben we nog geen echte keiharde ervaringscijfers. Maar de verwachting is... dat die adviesbureaus, die hebben kerngetallen, die hebben kerncijfers, die hebben matching. Dus, nou goed, daarom hebben we het aangekondigd, omdat wij voorzien, op basis van hun informatie, dat dat zo zou kunnen worden.
Is het zo duidelijk? Dus daarom hebben we ook dat extra jaar ingebouwd. Omdat dat gewoon zo nog niet helemaal vaststaat.
Ja, dit is mij duidelijk. Alleen, mijn vraag was, is daar al met de ambtenaren over gesproken of dat... überhaupt aan de orde is, ja of nee?
Nee, daar is nog niet met Ampion over gesproken. Dan gaan we verder met de vragen van de VVD. Dan zegt de heer de rechter van Heem, zegt gebouwafhankelijke kosten. Ik ken huisvestingskosten. Gebouwafhankelijke kosten zijn in dit geval de totale huisvestingslasten. Nou, dat zijn de energielasten, de schoonmaken, de verzekering en de OZB... en dan zegt u van, hebben we het hier over de NEN-normen. Het gebouw is volgens de geldende NEN-normen gebouwd. Een overzicht daarvan is helaas nog niet intern beschikbaar, maar zal zo spoedig mogelijk voor u ter inzage worden gelegd. En dat zal zijn voor de raadsvergadering. Dus dan kunt u dat inzien.
Die NEN-norm had niet betrekking op de bouw, maar op de huisvestingskosten.
We zullen kijken of we dat kunnen uitdistilleren voor u. En dan het CDA, die heeft het over de budgetovereenkomst en toegankelijkheid. Ja, het is een beetje een andere discussie, vind ik, als u het hebt over de kortingspas. Dat snapt u, dat we dat niet alleen dan voor Amfion doen, maar dan zou het voor meerdere en niet alleen voor en ook voor sport moeten zijn. Dus in die zin denk ik dat als u dat als raad zou willen, dan zou u dat kunnen... We hebben dat niet voorgesteld in onze ombuigingsvoorstellen als zijnde de investeringen. Dus dat zou aan de raad zijn, maar dan zult u daar ook dekking voor moeten vinden. Aan de andere kant, en daar hebt u de heer Drosten ook in gehoord, zal altijd in het budgetcontract dit coalitieakkoord van deze raad als grondslag heeft, staan dat er een zo breed mogelijk aanbod zal moeten zijn en zo laagdrempelig mogelijk. Ik wil wel even lostrekken van de discussie over de kortingspas, want dat vind ik een oneigenlijke in deze.
Zijn de vragen van de raadsleden voldoende beantwoord? Ik zie al vingers. Oh. Ik laat ze gewoon nog een keer herhalen. De heer Bulten van SGP ChristenUnie stak als eerste de vinger omhoog.
Dank u wel, voorzitter. Onze eerste vraag is waar wel dit voorstel op gebaseerd is, op welke cijfers. Of deze komen vanuit de jaarrekening 2008-2009 of dat de jaarrekening 2010 bij het college al wel bekend was.
Dit zoeken we even voor u op. In mijn herinnering is het op basis van 2009, omdat 2010 nog niet bekend is. Maar daar krijgt u antwoord op voor de raadsvergadering.
Mevrouw Grootjans van Plot.
Ik heb nog heel even behoefte aan de informatie van de heer Drosten. De definitieve datum waarop de programmering voor 2012 is afgerond. Welke datum is dat?
Dan heeft u het over het seizoen 2012-2013.
Ja, het gaat me met name om de tweede helft van 2012, wanneer dat definitief is ingevuld.
Dat is voor 1 maart 2012, is de tweede helft van 2012 en ook de eerste helft van 2013 geheel ingevuld.
En daarna hebt u geen mogelijkheden meer om echt te sturen?
Nee.
Okay. En de heer de rechter van Hemert had ook de vinger omhoog gestoken. Gaat u gang.
Ik had nog één vraag gesteld en waarom is er bij de nieuwe vaststelling van het bouwbudget, toen we dit de Amfion gingen bouwen, niet ook tegelijk een exploitatieoverzicht nieuw gemaakt?
Daar is in mijn herinnering wel over gesproken, maar de raad heeft toen, maar goed, dat is echt in mijn herinnering, de raad heeft toen vastgehouden aan de ophoging in de begroting zoals die was vastgesteld in 2002.
Zijn daarmee de vragen beantwoord? Is daarmee ook het beeld compleet over dit onderwerp? Het is voorzien dat er zijn een aantal toezeggingen gedaan over informatie die nog volgt. Ik neem aan dat er is van gezegd dat die voor de raadsvergadering beschikbaar komt. Ik neem aan dat dat via het BIS ter beschikking wordt gesteld. Er is voorzien dat dit onderwerp geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering, de meningvormende raadsvergadering van 27 oktober aanstaande. Gezien de vraagstelling zou mijn voorstel zijn om het te agenderen als discussieonderwerp en niet toe te voegen aan de verzamellijst met hamerstukken. Is die conclusie, wordt die gedeeld? De heer Bulten.
Ik deel hem wel, alleen de vraag is even van wanneer krijgen we die aanvullende gegevens en als die heel erg laat komen, kan het raadsvoorstel dan ook uitgesteld worden?
Ik krijg geknik aan mijn linkerkant, want dat heb ik niet gezegd. Maar als het inderdaad, we moeten even kijken, vooral de technische, hoe snel we dat. We proberen dat natuurlijk deze week nog, in ieder geval voor volgende week donderdag, wat u nog een week hebt. Het kan uitgesteld worden. Dat is niet zo'n heel erg groot punt.
Dat antwoord, daar kunt u mee uit de voeten, meneer Bulten, prima. Dan mag ik de heer Drosten nog de gelegenheid geven om een laatste reactie te geven als hij daar behoefte toe heeft. Mevrouw van der Muis wil wel nog graag iets zeggen.
Nou, ik hoor net dat er al een verzoek was van de Griffie om het een vergadering later te tillen. Omdat het heel erg overvol was. Oh, was nog in discussie. Dus dat kunnen we ook nog altijd toe beslissen. Maar dat is aan u.
Dan rest mij om de heer Drosten te bedanken voor zijn toelichting. En willen we graag verder met agenda punt 2 van deze deelsessie. En vanwege wisseling van de wacht en om het technisch mogelijk te maken, las ik heel even 2 tellen stilte in, zeg maar even. We gaan verder met agendapunt 2 van deze deelsessie. Misschien kan ik u adviseren om... Oké, is niet meer nodig. Dat is agendapunt oprichting en deelname in beheerstichting Het Kleurrijk. Daarvoor zijn geen externe gasten aanwezig. Wie van de raadsleden zou graag vragen willen stellen aan de portefeuillehouder over dit onderwerp? De heer van de Groep en de heer van Dille. De heer van de Groep, gaat uw gang. Van de PvdA.
Ja. Ik heb gelezen dat alles binnen de budgetten blijft, met het onderhoud en dat soort zaken. Is er ook nagedacht om te kijken of je dat onderhoud ook kunt onderbrengen bij bijvoorbeeld een woningbouwvereniging, waar ja, gewoon veel meer expertise zit en ook wat grotere inkoopmogelijkheden hebben, waardoor het ook meer effect zou kunnen hebben?
En had u nog meer vragen?
Nee, dankjewel.
Oké. Dan mag de heer Van Dille meteen zijn vragen erachteraan stellen, wat mij betreft.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb twee korte vragen. De uitbestedingscontracten. Is er gedacht aan voorkeursbenadering met betrekking tot reïntegratie en bijvoorbeeld bij DEO? En de tweede vraag is, als deze vorm niet blijkt te werken, is er dan een alternatief of een plan B?
En mevrouw Grootjans van Plot.
Dan stel ik meteen mijn vraag er ook bij, want die gaat niet helemaal specifiek over dit stuk, maar wel over het totale beleid. Of wij nu deze structuur ook op gaan zetten voor andere MFA's en of dat het specifiek is voor deze situatie.
Het woord is aan de wethouder, mevrouw Van der Meijs.
De vraag van de PvdA blijft binnen budgetten. Hebben we erover gedacht om onderhoud bij de woningcorporatie te doen? Nee, daar hebben we niet over gedacht. We zijn eigenlijk in de gedachte uitgegaan omdat het hier voornamelijk over 3 scholen gaat, om het gewoon in hetzelfde stramien te doen waarin wij al ons schoolonderhoud namelijk in onderbrengen. Ik weet ook niet of het goedkoper is als je het doet en of de woningbouwvereniging ertoe geneigd is als zij totaal geen belang hierbij heeft om dat daarbij te doen. Bij de schoolwoning is natuurlijk een ander verhaal, want die huren we van Cité. Maar het MFA is natuurlijk voor het grootste gedeelte, net het kleine gedeelte van Sensieren niet, of Junio of hoe het nou allemaal heet niet, is niet over nagedacht. Maar misschien is het wel iets om eens een keer te bekijken en te bespreken met Cité. GroenLinks zegt, is er over gedacht als je bij uitbestedingscontracten te doen de WDO? Nou, dat is steeds meer binnen de gemeente dat wat wij kunnen doen door ons eigen WDO, dat gaan we natuurlijk doen. Dus dat zal hier ook gaan gelden. Daar waar de mogelijkheden liggen voor reïntegratie en noem maar op, gaan we dat uiteraard naar kijken. En u zegt, als deze vorm niet gaat werken, hebben we dan een plan B? Wij denken dat deze vorm gaat werken en als deze niet gaat werken, ja, dan gaan we kijken of er een andere vorm is die wel werkt. Maar deze is zo goed doorgesproken en is ook, is ook echt nodig. We hebben het zonder deze vorm gered tot nu toe altijd. Maar ik verwacht hier geen problemen mee. Het is goed vastgelegd. Ik verwacht ook dat wij, dat gedeputeerde staten hier natuurlijk uiteraard ook GS moet hier nog een toestemming voor verlenen, dat gewoon gaat gebeuren. En mocht het nou niet zo zijn en één grote ellende worden, dan wordt u daar uiteraard onmiddellijk van op de hoogte gesteld en wordt er snel gewerkt naar iets anders. Maar die verwachting heb ik niet, anders zou ik dat voorstel hier niet in uw richting doen. Plot zegt, wordt dit zoiets ook bij andere MFA's gedaan? Ja, de Zonneboom kent een iets ingewikkeldere constructie. Daar is Cité natuurlijk de eigenaar en daar zit een vorm van beheerscommissie in. Hetzelfde geldt voor het Breewink. Daar zijn wij ook geen eigenaar, maar is altijd iets van een beheerscommissie die daarin overleg heeft. En ja, het ligt er een beetje aan wie de eigenaarssituatie heeft. Ik kijk op het moment dat wij een MFA in Noord gaan, dan gaan we dus kijken welke partners zitten daarbij in en wat is de beste vorm. Maar de stichtingsvorm is zonder winstoogmerk is natuurlijk wel de meest voor de hand liggende in deze situaties.
De heer Vonk van de CDA wil ook nog graag een vraag stellen.
Nou, niet één, een paar. De eerste vraag is wie de opdracht heeft gegeven voor het opstellen van het beheersplan en wat de kosten daarvan zijn geweest. De tweede vraag die betreft de exploitatie van de stichting, als dat niet sluitend is, wie draait er dan uiteindelijk voor het verlies van de stichting op? Dat kon ik nergens vinden in het stuk. En dan zie ik in de oprichtingsakte staan dat de leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, tenzij het bestuur anders besluit. Dat is natuurlijk een open item.
En dat is een mening en dat is niet toegestaan.
Ja, sorry. Ik wil vragen aan de wethouder of u daarachter staat.
De opdracht is gegeven door deze wethouder. Dan zijn we daar ook snel uit. Omdat er gewoon helemaal niks was en dat tot problemen leidde. En in het verleden hebben we gezegd van, nou, dat moet gebeuren. De kosten zijn gewoon, dat zijn een aantal vergaderingen geweest, gewoon intern. Dus dat betekent de ambtenaar die hier links van mij zit, die heeft dat gewoon in zijn uren gedaan. En ik neem aan de schoolbesturen en de andere deelnemers ook in hun uren. Dat heeft, behalve wat koffie, denk ik, niet al te veel gekost. Kijk even naar links. 10.000 euro ongeveer. En dat is gedekt uit het...
Voorzitter.
Ja, koffie. Sorry. Misschien dat de heer Gudde dat beter kan beantwoorden. En dat geldt ook voor uw vraag van in de oprichtingsakte staat, tenzij het bestuur anders besluit. Ja, ze ontvangen daar gewoon helemaal niks voor, maar we kunnen daar natuurlijk nog wel even naar kijken. Maar ik weet niet, ik ken de tekst niet helemaal uit mijn hoofd.
Er is geen vergoeding.
Er is geen vergoeding, maar er staat wel tenzij.
Is er behoefte om aanvullende vragen?
Nee, ik moet nog even. Misschien dat je even kunt zeggen van...
Nou, die kosten van de opzet van het beheersplan. Het is zo dat in het verleden, wat ook in de stukken staat, wij als gemeente regelmatig het voortouw moesten nemen om zaken te regelen daar. Dat heeft ook geld gekost. En eigenlijk moet het zo zien dat hetgeen wij eigenlijk nu uitsparen, omdat wij niet meer in eerste instantie als gemeente daar investeringen in doen, zeg maar in uren, dat we die hebben gestoken in extra expertise om dit beheersplan op te stellen en de stichtingsakte. Dus die kosten zijn eind daaruit betaald. Vroeger hadden we heel veel kosten om zelf zaken te gaan regelen bij het MBVA.
Hiermee de vraag uit de eerste ronde beantwoord.
Ik wil daar even kort op.
Wil je even kort reageren?
Ja, ik zie dat het beheersplan opgesteld is door de firma Vitri BV met...
Klopt.
Een dokter anders en een master in science en nog een dokter anders. Dus mijn concrete vraag is van wat heeft dit bedrijf...
10.000 euro.
10.000 euro.
Nou, dat is dus wat de heer... Dat is wat de heer Gudde zei. Wij waren zo ongelooflijk veel tijd en geld kwijt omdat er geen stichting was, dat dit een voorinvestering is waardoor wij de komende jaren minder geld kwijt zijn. En maar de expertise daarvoor hebben we inderdaad ingehuurd voor 10.000 euro.
Wie van de raadsleden wil graag nog een aanvullende vraag stellen? De heer van de Groep, nog andere raadsleden? Dat is niet het geval. De heer van de Groep van de PvdA.
Dank u wel. Wethouder heeft net gezegd van het is een goed idee om dat te bespreken met CIT. Om onderhoud daaronder te brengen. En als het dan een goed idee is om te bespreken, wil ik graag weten van goh, wanneer gaat dat plaatsvinden en krijgen we het ook terug te horen. Anders blijft een goed idee in de lucht hangen.
Nou, ik wil er niet te veel hoop geven. Laat ik daarmee beginnen. Want het is natuurlijk geen eigen gebouw van CIT. En te winnen wil ik niet zeggen. Maar er moet natuurlijk wel een meerwaarde voor hun hebben. Ik zeg u toe dat ik dit bespreek met de wethouder accommodatie. Namelijk de heer Drent. Die dit kan meenemen in zijn reguliere gesprekken met CIT. Dan weet ik niet wanneer hij dat heeft, maar het is nu, laten we zeggen voor 1 januari, dat u iets hoort of dat een goed plan is of niet. Of dat CIT daarvoor open staat.
Dat is prima. Het gaat mij meer om van, als je zegt van het is een goed idee, dan,
nou ja, het is,
dan blijft
het zou, het, ja, precies, maar het zou best kunnen. Alleen ik wil u niet te veel hoop geven dat CIT zegt, het lijkt me zo'n leuk plan. Maar ik vind het wel iets waarvan ik denk, nou, daar kunnen we het best eens een keer over hebben of het de mogelijkheid is dat Cité daarnaar kijkt en misschien dat het een win-win situatie is voor beide. En dan zal de wethouder accommodatie dat meenemen in zijn gesprekken met Cité. En ik verwacht dat u voor 1 januari nog wel een gesprek heeft. Dus dat is hierbij toegezegd dat u voor 1 januari wat hoort.
Prima, maar mijn hoop is daar niet op afgestemd hoor.
Gelukkig.
Nou ja, goed, dat punt van die beloning, dat is toch een beetje boven de markt blijven hangen. Dus de vraag aan de wethouder is, wat gaat u daar nou mee doen? Want dit stuk komt niet terug in de raad, begrijp ik.
Het is voorzien om wel te agenderen voor de raadsvergadering van 27 oktober. Waarbij het eigenlijk de bedoeling is om het toe te voegen aan de verzamellijst van hamerstukken. Dus mede gezien dat het eigenlijk de bevoegdheid is van het college. Dat is voldoende duidelijk dan? Of?
Ja, goed, op de oplegnotitie staat dat het een bevoegdheid van het college is. Dus dan zouden wij het niet terugkrijgen in de raad, begrijp ik.
Mag ik even, ik heb net even overleg gevoerd over dat beloningssysteem. Het is zo dat elk schoolbestuur en de gemeente hebben een afvaardiging in dat stichtingsbestuur. Dat stichtingsbestuur dat geeft verantwoording af aan het college. Op het moment dat het college ziet dat daar gelden uitbetaald worden aan bestuurders, trekken wij de stekker eruit. Zo simpel is het.
Dat gaan we niet doen.
Dat keuren wij niet goed.
Maar u zou het ook kunnen voorkomen door het gewoon te schrappen, dit item.
Het zou kunnen. Zullen we daar nog even naar kijken? Ik vind het wel een goede aanvulling. Het is iets wat wij, wat gewoon normaal in de statuut staat, maar daar kijken we even naar. Maar neemt u van mij aan dat er buiten een kop koffie en hooguit een reiskostenvergoeding, maar zelfs dat niet, dat er geen geld naartoe gaat.
En je leest ook wekelijks in de krant dat de stichtingsbesturen...
Meneer Vond, dat is nu niet aan de orde. Het spijt me. Zijn de vragen dan toch beantwoord? Ik zie een stemmend geknik. Is daarmee het beeld compleet over dit agendapunt? Dat is ook het geval. Het voorstel is toch om het toe te voegen aan een verzamellijst. Dan hebben we dat op die manier afgerond. En er zijn inderdaad een toezegging gedaan om dat nog te inzagen te leggen. Maar daar is akte van gemaakt. Dan wil ik graag dit agendapunt afronden en even... heel kort pauzeren om de gasten van agenda punt 3 de gelegenheid te geven aan te schuiven.
Of eerst inventariseren van het jouw.
We gaan verder met agenda punt 3. Achterhoek 2020, 8 gemeenten samen in actie. Daarvoor zijn 2 gasten genodigd. Mevrouw Emaus, van harte welkom. En ik zie de heer Stor op het lijstje staan. Die is nog niet gearriveerd. En daarom zou ik graag willen voorstellen om te beginnen met de vragen aan de portefeuillehouder. In plaats van met de vragen aan de gasten zoals te doen gebruikelijk is. Dus daarom wil ik graag vragen aan de raadsleden wie van u de behoefte heeft om vragen te stellen aan het college. Dank u. Begin ik aan deze kant, deze keer, de heer Thuis van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er ligt een raadsvoorstel en ik denk dat
ons daartoe beperken en instemmen met de visie Achterhoek 2020. Kan de wethouder in kort uitleggen wat nou die visie is? 20 seconden, hè?
Per vraag. Je mag drie vragen stellen. Dus dit was de en eerste
het tweede punt is, het komt mij, is het niet vreemd dat het college voorstelt om vragen aan zichzelf te stellen? Want het algemeen bestuur is immers het college. Daar waren mijn twee vragen.
Mevrouw Sluiter van de VVD.
Dank u wel. Ik zou als allereerste willen vragen, er wordt in het raadsvoorstel genoemd dat het college vindt dat het eigenlijk nog veel te veel over de vorm gaat. Nu kunnen we ons daar wel mee in vinden. Alleen dit is ruim een half jaar geleden of eigenlijk 9 maanden geleden ook al aan de orde geweest. Vanuit de raad is toen ook al benoemd van het lijkt eigenlijk alleen maar over de vorm te gaan. Wanneer gaat het concreter worden en waar ligt het op vast? Ligt het op de samenwerking vast? Ligt het op het feit dat het niet ver genoeg gaat, de samenwerking binnen de regio Achterhoek? Wordt het niet effectief genoeg? De tweede vraag met betrekking tot de nieuwe strategische agenda. We zouden graag de mening willen horen van de wethouder over deze nieuwe strategische agenda. Maar vooral ook hoeveel tijd krijgt men en hoeveel tijd heeft men gepland om de implementatie van die nieuwe strategische agenda weer vorm te gaan geven. En daarin eigenlijk ook gekoppeld van ja, goed, hoe snel gaat het dan ook echt effectief worden en gaan we ook resultaat daarvan zien. Laat ik het daar nu even bij houden.
De heer Isselman van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel. Een vraag, waarom sluit het convenant, zoals het er nu ligt, beter aan bij de toekomst van het plan dan van 3 jaar geleden? En welke conclusie wordt er getrokken uit het feit dat alle gesprekken en voornemens toch niet hebben geleid, opgeleverd met wat er beoogd was en waardoor we nu wat anders voor ons hebben liggen?
De heer Averes niet, dacht ik. Mevrouw Grootjans van Plot.
Ja, mijn eerste vraag die sluit aan wat de anderen ook al gevraagd hebben. Van welk beeld hebt u nu wat het concreet gaat doen? Stel, er wordt een project uitgevoerd, iets van de A18 of de N18. Wie gaat dan wat doen en wie gaat wat betalen? En de tweede vraag sluit daarop aan. Het gaat over het betalen. Want ik heb me af zitten vragen hoe omslachtig deze structuur gaat worden. Want ik las dat 80% wordt gefinancierd door de overheid. 10% ieder voor de andere O's. En dat het per project gedefinieerd gaat worden. Maar dan denk ik, die andere O's bestaan uit tal van verschillende organisaties. Wat wordt nou de besluitvormingsstructuur over die financiën?
De heer Van Dillen van GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Een aantal vragen zijn ook gesteld en de meeste vragen waren eigenlijk toch in de regio gericht. Even kijken, ja, deze is eigenlijk voor het college en voor de regio beide eigenlijk. Er wordt voorgesteld om het uitvoerende werk te laten doen door lokale bestuurders en ambtenaren. De regio zelf houdt rekening met een bezuiniging van 10%. Maar blijft er na het verschuiven van taken naar bestuurders en ambtenaren dan over van die 10% bezuiniging? Even kijken, en de overige vragen zijn eigenlijk voor de regio.
De heer Bosman van de SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag weten wat de rol van de gemeenteraad of ook de gezamenlijke gemeenteraden wordt. Worden die meegenomen? Wat is de beslissingsbevoegdheid? Of wat zijn de manieren om nog te sturen voor de gemeenteraad? En als ik het allemaal zo lees. En ook een beetje aansluitend op wat mevrouw Grootjans zegt, creëren we niet een enorme log weer extra bestuurslagen tussen? Kan het allemaal niet wat makkelijker en wat transparanter?
Op het gevaar of dat het een mening was, meneer Bosman. Maar ik sta hem toe deze keer. De heer Traag van de... Ja, er stond een vraagteken achter, maar er zat wel een verkapt iets in. Hij was op het randje wat mij betreft. De heer Traag van D66. Gaat uw gang.
Mijn vragen zijn al gesteld, voorzitter. Dank u wel.
Geef ik het woord aan de heer Van Dijk.
Ja, dank u voorzitter. Laat ik gewoon alle vragen in volgorde dat ze gesteld zijn langslopen en niet één algemeen verhaal houden. Want daarmee doe ik in ieder geval aan alle vragenstellers ook recht. En de eerste uitdaging is gelijk de vraag van meneer Tus. Die zegt, doe nou eens in 20 seconden vertellen wat nou de visie is van hetgeen wat hier nou voor ons ligt. En ik ga een poging doen om dat nog binnen die 20 seconden te doen. U mag wat mij betreft klokken, want volgens mij kan ik dat in één zin. Namelijk, wat we gaan doen is met z'n drieën de vier blaadjes uitvoeren. Punt. Dat is binnen de 20 seconden. Iets meer duiding daarvan, met z'n drieën, en dat is toch wel het unieke ook aan dit proces, is dat een aantal maatschappelijke vraagstukken niet meer alleen door de overheid, niet meer alleen door ondernemers of alleen door maatschappelijke organisaties kunnen worden opgelost. Het besef daarvan is natuurlijk al wat langer hier in de regio. We kennen al het sociaal-economisch overleg en ook het platform onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. En in 2009, toen net die economische crisis begon, een aantal van u was ook aanwezig bij die DRU-sessie, hebben met elkaar de handen in één geslagen en gezegd, weet je, dit is nu niet alleen voor de crisis relevant, maar ook voor de komende jaren is dit de manier van werken die we met z'n allen moeten doen. Dat is het eerste punt. Met z'n drieën moeten we de klus ook aanpakken. Het tweede is, wat ga je dan doen? En in de vier blaadjes die hier uiteindelijk ook in de visie staan, zijn een aantal hoofdthema's benoemd. Op het terrein van economie, op het terrein van platteland, op het terrein van mobiliteit en op het terrein van een vitale samenleving waar ook iedereen van voorzieningen gebruik kan maken en ook kan wonen. Dat zijn eigenlijk de vier hoofdopgaves waarin we met alle maatschappelijke ontwikkelingen die ons op afkomen ook te maken hebben. Dus kort samengevat is dat toch die visie uitvoeren met z'n drieën over die vier hoofdthema's die op ons afkomen. Nou, over de mate van concreetheid kom ik straks nog terug, voorzitter.
Voorzitter, ik mag dat ook?
Vooruit.
Er wordt, ik heb het woord visie al 10 keer gehoord, maar wat houdt nog die visie in? Wat houdt nog in van duurzame energie, visie, landbouwontwikkeling in Europees perspectief, groen-blauwe diensten? De mond zit opschrijven. Maar...
U vraagt dus om het concreter te maken en ik begreep van wethouder Van Dijk dat hij daar nog op terug wou komen.
Zeker.
Dus, dat komt nog. Zou u verder willen gaan met de andere vragen die gesteld
Lekker.
Zijn?
Anders past het niet in die 20 seconden die visie. Als laatste nog de vraag van het CDA als het gaat over het vragen stellen aan jezelf. Ja, op zichzelf is dat helemaal niet zo gek natuurlijk. Dat je ook als lid juist van een gemeenschappelijke regeling af en toe ook kritisch bent over het manier waarop je dat ook met elkaar vormgeeft. Ja, de burgemeester en ik hadden het net over, misschien zouden eigenlijk meer gemeenten dat moeten doen. Wel constructief, dat is ook de instelling, onze instelling ten opzichte van de regio. Maar wel ook kritisch ten opzichte van, van jezelf. Dan de vragen van de VVD. Gaat het misschien niet wat heel veel over vorm en wat weinig over inhoud? Ik kan me dat gevoel ook wel voorstellen. Neem niet weg dat we met die vorm met name ook zijn begonnen, omdat dat ook wel het unieke is om met die drie O's ook gemeenschappelijk een aantal klussen op te pakken. Maar ik ben het helemaal met u eens dat vorm slechts dienstig moet zijn aan daar waar het om gaat, en dat is de inhoud. Dat is eigenlijk ook de vraag van de heer Tus, die ook zegt, wat zijn we nou de dingen die we gaan doen inhoudelijk? Nou, een aantal denklijnen die net door de heer Tus zijn genoemd, die zijn binnen een aantal van die blaadjes ook al wat concreter uitgewerkt. Namelijk het doortrekken van de A18 is volgens mij zo concreet als wat. Het oprichten van een achterhoekse groene energiemaatschappij is volgens mij hartstikke ook concreet. Het aansluiten van onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken is volgens mij hartstikke concreet. Er zijn een aantal projecten bij, en dat geef ik helemaal met u mee, of dat ben ik helemaal met u eens, die wat minder ver zijn in de ontwikkeling. Met name bijvoorbeeld als het gaat om het blaadje vitale leefomgeving en waarin dan genoemd wordt de maatschappelijke atlas of zoiets dergelijks. Daar zijn we ook wat langer mee bezig, of wat intensiever nu mee bezig, om dat beentje ook bij te trekken. Laat ik daar gewoon ook heel eerlijk in zijn. U ziet ook bij een aantal blaadjes dat het concreter is en verder is dan een aantal andere. Ik denk ook dat het straks heel aardig is dat ook Martin Stort van het ACT ook straks een aantal voorbeelden geeft over wat dat nu de afgelopen tijd, juist vanwege die vorm, deze aan inhoud ook heeft opgeleverd. Ik denk dat het aardig is dat ook een van de O's daar dus ook iets over zegt. De Partij van de Arbeid stelt als vraag dat er nu een convenant ligt. En waarom zou dit nou beter zijn dan het voorstel wat er 3 jaar geleden lag? En dan bedoelt u de regio Nieuwe Stijl die we toen zijn gaan inrichten. Nou, de regio Nieuwe Stijl was al een verbetering ten opzichte van de regio Oude Stijl. Wat we hier nu doen, is dat we constateren dat we in die afgelopen jaren een aantal thema's hebben laten liggen. Neem het sociale domein, waar veel op gaat gebeuren, waar we als portefeuilles elkaar wel ontmoeten. Ook op het ruimtelijk domein, waar een wereldverband is, zoals dat dan zo mooi heet, is ontstaan. Kortom, de huidige regio was ook wat dat betreft, ook op inhoud, wel even aan een, wat zal ik zeggen, update toe. Daar komt bij dat als je gaat werken met die structuur, met die drie O's, dat je dat ergens wel iets met elkaar moet gaan regelen. Want het oude convenant, dat zag hem wel op de O van overheid, maar dat zag hem niet op de relatie met het onderwijs of de maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dus dat convenant is ook breder ingestoken en ziet hem niet alleen op de overheid, maar dus ook op die andere twee O's. Dat is echt anders dan de regio 3 jaar geleden die zich op het publieke gedeelte
had ingericht. Mag ik dan even vragen, als het de laatste vorm al beter was en wat we nu gaan krijgen nog beter is. Wat is er dan in deze afgelopen 3 jaar ook wezenlijk echt gepresteerd waarvan we kunnen zeggen, kijk, daarom is het beter geweest. En daarom hebben we dit gekregen. Maar dit is niet voldoende. En daarom moeten we dus nu naar een nog verbeterde vorm door de maatschappelijke organisaties en ondernemers erbij te trekken. Zodat het nog beter gaat worden. Maar wat is er nou werkelijk gepresteerd in de afgelopen 3 jaar?
Uw vraag was waarom dit convenant wat er nu ligt, of deze structuur die er nu ligt, beter is die dan 3 jaar geleden. En daarvan heb ik geantwoord, dat herhaal ik nu weer. Dat in het oude opzet de andere twee O's niet aangekoppeld waren. Dat ging niet over het onderwijs, dat ging niet over de ondernemers. En dat we dat in deze nieuwe structuur wel goed geregeld hebben. Dus dat is wat dat betreft gewoon een betere structuur, waarin je ook een aantal afstemmingsafspraken hebt gemaakt. Het tweede wat er aangekoppeld is dat we ook een aantal, wat ik net noemde, wereldverbanden hadden. Of het nou ging om portefeuillehouders overleggen die buiten de regio omgingen. Of dat we het platform onderwijs en arbeidsmarkt had. Wat dan ook een aantal taken deed die eigenlijk ook weer terugkwamen op het agenda van het programmateam Duurzame Economie. Dat is in deze structuur in ieder geval helderder ten opzichte van elkaar afgestemd. Dus de structuur is daarmee absoluut een verbetering ten opzichte van wat er nu staat.
Dus de conclusie kan zijn dat we de andere twee O's de afgelopen 3 jaar gemist hebben.
Nee, dat kunt u ook weer niet trekken. Want we hadden natuurlijk een platform onderwijs en arbeidsmarkt waar twee andere O's in zaten. Er zijn ook sinds de Drufabriek-sessie van 2009 veel meer opgetrokken met die twee andere O's. En dat bevalt, laat ik het dan zo formuleren, dat bevalt zo goed dat we dat nou eigenlijk ook wel goed willen gaan regelen.
Gaat u maar verder met de andere vragen?
Ja. Vanuit de fractie PLOT zijn 2 vragen gesteld. Eigenlijk ook de eerste vraag, daar heb ik net wat over gezegd, dus maak het nou concreter. Ik heb ook aangegeven dat op een aantal punten het nou eenmaal verder is in de mate van concreetheid dan in sommige andere van die groene blaadjes. De concreetheid die slaat wat mij betreft op 2 punten. Aan de ene kant de structuur, daar hebben we het net nadrukkelijk over gehad. En aan de andere kant ook per project. De besluitvorming daarover, over hoe dat gaat, ook welk project we gaan doen en met name de financiering daarvan, die komt in die end, wanneer dat financiële consequenties heeft voor Doetinchem, natuurlijk altijd via onze gemeenteraad, via u. Omdat u uiteindelijk of in de begroting of anderszins krediet of geld ter beschikking zult moeten stellen om een aantal dingen ook op te pakken. Dus u heeft het wat dat betreft ook in het laatste zin ook altijd voor het zeggen, indien daar geld mee gemoeid is. Kom ik tevens ook bij de vraag van GroenLinks, die het heeft over een bezuiniging. De bezuiniging van 10% op de regio. Ja, dat is gewoon een taakstellende opdracht die u heeft meegegeven. En die betekent dat er ook gewoon minder geld gaat naar de regio. Uw opmerking is natuurlijk, op het moment dat er sprake is van verschuiving van taken van de regio naar gemeente, ja, dan gebeurt het werk op een andere plek. Nou, de bedoeling van deze manier van samenwerking is ook dat er klussen gemeenschappelijk worden opgepakt. Dat is een van de opdrachten die u ook aan ons college heeft meegegeven, waardoor het in die end ook wel wat efficiënter gaat. Bijvoorbeeld in die portefeuillehoudersoverleggen zorg, waarin we met elkaar ook gaan nadenken over hoe we die jeugdzorg, die decentralisatie van de ABBZ en de wetwerken naar vermogen ook gemeenschappelijker gaan oppakken. Dus ja, er zal een taakverschuiving plaatsvinden, maar het moet juist door samenwerking uiteindelijk ook in ieder geval niet duurder worden. En als het goed is, ook goedkoper en inhoudelijk ook beter. Tot slot de vragen van de SP. En moet ik eerlijk zeggen, Want de eerste vraag, die kan ik nog wel lezen. De laatste kan ik mijn eigen handschrift even niet meer lezen. Dus misschien dat ze die nog een keer wil herhalen. Dat mag niet meer. Oké, dan doen we dat bij de tweede ronde. De eerste vraag is, wat is nou de rol van de raad en worden wij daarin meegenomen? Nou, we hebben het daarvoor de zomervakantie inhoudelijk met elkaar over gehad. Nu hebben we het er weer over als het gaat om het uitleggen van de structuur. En als het gaat om als het straks staat en de projecten die er langskomen, zowel op inhoud wordt u daarover meegenomen, als ook de financiering. Dat is ook mijn vraag, mijn antwoording richting de vraag van de heer Van Dille. Heeft u natuurlijk altijd het budgetrecht op het moment dat wij er financieel aan gebonden zijn. Dus u als raad hebt uiteraard daarover het laatste woord.
En dan probeer ik misschien zou u die tweede vraag nog even
Ach ja, nou dat is toch wel fijn dat de burgemeester mijn handschrift beter kan lezen dan ik zelf. Ja, de vraag was, misschien moet ik hem net als Martin even meetypen. Ik heb zo'n ding daar toch staan, dan zou het misschien beter zijn. Nee, extra bestuurslaag. Nee, die is er. De regio Achterhoek is er als extra bestuurslaag. Daar kunnen we heel moeilijk over doen en allerlei principiële debatten over voeren. Over of verlengd lokaal bestuur nou wel of niet democratisch gelegitimeerd is. Ik vind dat zelf allemaal niet zo verschrikkelijk spannend. Daar kunt u van alles over vinden. Vraag daar niet mijn mening over. Hij is er. Hij werkt ook goed als het gaat om het afstemmen van een aantal inhoudelijke zaken op portefeuillehoudersniveau. Maar ook met de twee andere O's. Dat ik zeg van, ja, het is een extra laag, maar het is ook een extra, wat zal ik zeggen, ja, stootroepen, manschappen, om uiteindelijk een aantal regionale vraagstukken ook gewoon goed op te kunnen pakken. En misschien dat het leukst, maar voorzitter, u gaat natuurlijk over de vergaderorde. Ja. Of de heer Stor ook iets kan vertellen over een aantal projecten die ook dankzij deze structuur, ja, daar moet u voorbij voor de voorzitter zijn.
Ja. Nou, mijn voorstel zou zijn, want de eerste termijn van vragen stellen aan het college. Oké, dan gaan we eerst de vragen afmaken die gesteld zijn. En dan gaan we daarna over naar het stellen van vragen aan regio Achterhoek en ACT. En daarna maken we een tweede ronde. Want ik zou het jammer vinden als de gasten niet aan bod komen vanwege de tijd. Dus eerst de vragen die niet beantwoord zijn en die tot nu toe wel gesteld zijn. En dat is een vraag van mevrouw Sluiter en van mevrouw Plot. Gaat u gang.
Dat was heel concreet de vraag met betrekking tot de implementatie van de strategische agenda en het tijdpad daarvoor, wanneer dat gaat komen. En het is nu al een aantal keer voorbij gekomen van we gaan snel, we hebben het veel over de vorm gehad en we moeten meer inhoudelijk, we gaan meer inhoudelijk. Maar ik hoor nog steeds geen tijdpad en wanneer en resultaat.
Ik zal u echt heel eerlijk bekennen, voorzitter, dat ik deze vraag bewust, het is helemaal niet attent, dus bij deze ook mijn nedere excuses, deze vraag bewust niet had beantwoord. Omdat dat mij even de ruimte gaf om even te overleggen wanneer die strategische agenda klaar is. En wij zijn net dat verteld dat dat 30 november is.
Mevrouw Grootjans van Plot, excuses.
Ik vind die bijnaam helemaal niet verkeerd hoor. De eerste vraag, u gaf mij het antwoord op mijn eerste vraag van hoe gaat het nu met die andere O's? Toen vertelde u mij wat de taakstelling is van de gemeente en de besluitvorming binnen de gemeente. Dat vind ik de makkelijkste van de drie. We hebben 8 gemeentes, dat zijn er maar 8. En we hebben ook maar 8 colleges en maar 8 gemeenteraden. Dat geldt niet voor de beide andere O's. En als je een convenant afsluit met partners, kijk je ook altijd of je partner wel voldoende kredietwaardig is, zeg maar. Ik maak mij, dat heb ik ook al eens vaker gezegd, het zorgen over de samenstelling en de diversiteit bij de andere O's. En mijn vraag is, hoe ziet u dat zelf en hoe wordt dat gegarandeerd in de besluitvorming binnen de samenwerking?
Het is een terechte vraag. Kijk, we hebben natuurlijk als O's onze vastgelegde besluitvormingsstructuur en die loopt via colleges en raden. Dat is bij de andere twee O's anders. En daar waar het gaat om de ondernemers is dat ook nog enigszins overzichtelijk. Omdat je daar te maken hebt met het MKB en met de VNO-NCW. Als het gaat om de O die slaat op maatschappelijke organisaties, ben ik het helemaal met u eens dat dat er niet 10, niet 20, maar dat kunnen er honderden zijn. Vandaar dat er een aantal zijn die zich opgeworpen hebben onder leiding van het Graafschapcollege om in ieder geval daarvan de lead in te nemen. Daar gaan wij dus ook niet over. Het is ook aan het Graafschapcollege samen met een aantal anderen die zij hebben om zich heen hebben verzameld om daar ook vorm en inhoud aan te geven. En dat is iets waar wij natuurlijk met elkaar over spreken hoe representatief, want dat doet u natuurlijk ook op, een aantal zaken daarin ook zijn. Maar dat, ja, ik we kunnen het heel moeilijk maken en ik kan er heel lang antwoord op geven. Maar in zekere zin is die O van maatschappelijke organisaties het minst georganiseerd van alle drie.
Ik doelde niet alleen op representativiteit, als ik dat mag betoemen, maar ook op financiën. Stel nou dat het uiteen gaat lopen binnen die O's en de belangen worden tegengesteld en een van die organisaties haakt af. Betekent dan dat de financiering door de andere organisaties gedaan wordt? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja. Ook hier moest ik even overleggen, zoals u zag. De financiering is gekoppeld aan de concrete projecten die gestart worden. En dat project dat start met commitment en financiering. Dus op dat moment weet je ook wie er meedoet aan dat project en wie er een financiële bijdrage aan levert en wie ook niet. Dus ja, in die zin loop je dan ook financieel niet zoveel risico dat een deel moet worden overgenomen door een ander, want dat weet je dan op het moment dat je start met het project.
Volgens mij zijn de vragen in de eerste termijn gesteld, die in de eerste termijn gesteld zijn, nu ook beantwoord. Wil ik graag overgaan tot het stellen van de vragen aan mevrouw Emaus van Regio Achterhoek en de heer Stor van ACT. Van harte welkom allebei. Wie van de raadsleden zou graag van deze gelegenheid gebruik willen maken? Mevrouw Grootjans, heer Isselman. Mevrouw Grootjans van Plot.
De eerste heeft ook weer te maken met die besluitvorming, hoe dat verloopt in de achterban. En daar wil ik ook van u graag het beeld horen hoe u denkt dat u dat kunt realiseren. En de tweede is de bemensing van de werkgroepen. Wat ik nu zag, was een vrij smalle bemensing in de werkgroepen. En dacht ik van, nou, als die mensen het moeten gaan doen voor de hele Achterhoek. Ik neem aan dat dat niet de bedoeling is. Want ik neem aan dat we niet bij 5 of 6 mensen die hele verantwoordelijkheid neerleggen. Hoe wordt dat, zeg maar, breder verspreid binnen de Achterhoek?
Gaat u gaan.
Oké.
Okay. Ja, hij doet het hoor.
Ja, ja. Okay. Ja. Op uw vraag over de besluitvorming in de achterban. Op dit moment speelt in alle 8 gemeenteraden dit voorstel. En die worden op dezelfde manier bezocht als wij u vandaag ook bezoeken. Iemand van de andere O's en iemand van ons regiokantoor om de vragen mee te nemen. En daar wat waar onduidelijkheden zijn ook nog... om die nog mee te verwerken in de komende stukken die nog komen, om te zorgen dat, dat dit raadsvoorstel nog verder wordt uitgewerkt en hoe gaan we onze organisatie verder opbouwen. Nou, wat we dat nu zo merken is dat alle raden daar heel positief in staan. Ze hebben wel ongeveer dezelfde vragen van hoe zit het met de financiering, hoe zit het met de besluitvorming. Wat ook een vraag is van hoe zit het vervolgens met de taakverdeling tussen werkplaatsen en portefeuillehouders overleggen en wie gaat waar over. Nou, dat komt allemaal in een uitwerkingstuk wat nu in de maak is en wat de komende maand in het algemeen bestuur aan orde zal komen. Uw vraag over die werkplaatsen, ja, ze zijn bewust heel klein gehouden. Omdat ze vanuit elke O 1 persoon in die werkplaats willen houden. En die werkplaats, daar zal ook niet het grote werk gebeuren. Die moeten vooral coördineren, zorgen dat die projecten uitgevoerd gaan worden. Maar die projecten, die zullen waarschijnlijk de kracht gaan vormen. Daar moet, zeg maar, iedereen die belanghebbende is bij dat project, moet in dat project mee gaan doen. Vroeger hadden we wel eens dat lege stoelenoverleg. Hè, van als er een project een probleem op tafel ligt, wie hebben we allemaal nodig om dat probleem op te lossen? Nou, die zitten aan tafel. Maar dat zit dus niet in de werkplaats zelf, want daar zal dat werk niet gebeuren.
De heer Isselman van de PvdA.
Nou, dan wil ik op dat laatste even doorgaan, want waar ik dan aan het zoeken ben is, wie zijn dan de verbinders? Want ik vind dat er wel een prachtige structuur ligt, hoe dat allemaal zou moeten gaan gebeuren. Maar ik weet uit eigen ervaring, als ik 8 Achterhoekse partijen van de arbeid afdelingen bij elkaar wil hebben, hoeveel werk me dat kost om ze ook bij elkaar te krijgen. En... wat zegt u? Ja, nee, goed.
Ja, wat is dan uw vraag, meneer Isselman?
Daar heb je dus een verbinder voor nodig. En ik vraag... Nee, die zou ik er ook niet voor gebruiken. Maar ik ben dan wel benieuwd hoe men op die manier... Hoe je dat op gaat lopen. Wat daar van beelden bij zijn.
Nou, de beelden die wij daarbij hebben is dat elke O naar zijn eigen achterban terug moet koppelen. En dat is dus de O van de ondernemers via de VNO-NCW, maar ook via de SICA. Hè, dat is zeg maar een regio Achterhoek, maar dan voor de industriële kringen. En de maatschappelijke organisaties, ja, die hebben het dus nog even moeilijk, want die moeten nog een goede structuur bouwen. Maar er zitten wel de belangrijkste partners al aan tafel.
Ik was vorige week bij een studiedag bij het Preventiehuis over Jeugdzorg. En dan werd me verteld dat we in de provincie 151 organisaties hebben die daarmee bezig zijn. Volgens mij hebben we er in Doetinchem ongeveer 40. Maar dat is een welzijnsinstelling, maar dat is een van de vele welzijnsinstellingen. Hoe krijg je dat bij elkaar zodanig dat er dus ook wat uit gaat komen dan? Dat zie ik nog de 1, 2, 3 gebeuren.
Ja, de jeugdzorg zit nog niet in onze agenda 2020, dus daar hebben we nog even geen verantwoordelijkheid voor. Maar het is natuurlijk wel zo dat je door bundeling van dat soort kolommen, kom je veel effectiever tot overleg met de andere kolom. He, in plaats van dat je er met 40...
Misschien mag ik een voorbeeld noemen. Misschien mag ik een voorbeeld noemen.
Oh, sorry. Zou je de microfoon even uit willen zetten? Okay. Dank u.
Misschien mag ik een voorbeeld noemen van wat nu in bewerking is en wat iets met het verbinden te maken heeft. Nou, zoals jullie allemaal weten is de grootste uitdaging duurzame verbouwing, renovatie. Niet nieuwbouw, maar hoe kunnen we die doelstellingen van Achterhoek 2020 halen? Dan is de bestaande woningbouw eigenlijk de grootste drager van die besparing die we in CO2-besparing willen realiseren. En tegelijkertijd is dat ook, als we het over woningbouw hebben, renovatie, daar waar die drie O's elkaar ook heel nadrukkelijk ontmoeten. Je hebt de maatschappelijke organisaties, de woningcorporaties, je hebt de particulieren. Je hebt de overheid natuurlijk met zijn posities en belangen erin. Je hebt de onderwijsinstelling, hè. Je kunt met elkaar wel dingen bedenken dat er dingen moeten gebeuren, maar ze moeten ook wel gemaakt worden. Het moet ook wel gemaakt worden, op een goede manier gemaakt worden. En er moet ook kennis ontwikkeld worden over hoe pak je die dingen nou aan. Wat je ziet is dat we daar een project aan het ontwikkelen zijn. En ja, dat gebeurt soms op verschillende plekken. We zien dus inderdaad verschillende initiatieven komen. Maar ik denk juist doordat we nu zo intensief bezig zijn om die drie O's met elkaar in verbinding te stellen. Om een voorbeeld te noemen, er is één initiatief wat de gemeente Berkeland ontwikkeld heeft. En waarbij er dus gekeken wordt hoe kunnen we nou burgers beter informeren over hoe pak je duurzaam verbouwen aan. Dat wordt nu opgeschaald, in ieder geval dat is het voorstel, Achterhoekschaal. Daar worden dan ook onderwijsinstellingen bij betrokken. We hebben vanmiddag net die bespreking gehad, waarbij Saxion en de handen bij betrokken worden. Dat komt bij de regio Achterhoek uit als coördinerend mechanisme. Ondernemers zijn erbij betrokken. De woningcorporaties die gaan erbij betrokken worden. En dat is dan één initiatief. Tegelijkertijd weet ik dat ook de ACO bezig is met zo'n initiatief om te komen tot verduurzamen van bestaande bouw. Nou, dat wordt maandagochtend besproken en een van de dingen die maandagochtend door mij verteld zou worden daar is van let wel even op wat er daar aan die andere kant, en dat weten ze inmiddels ook wel, dat gaat ook allemaal informeel. Kijk, we hebben het, dat vind ik eigenlijk het allermooiste van deze manier van organiseren. Het gaat allemaal veel informeler. We hebben maandagochtend een aqua-overleg.
Voorzitter.
Oh,
u zegt...
Ik was nog niet klaar overigens met mijn antwoord.
Ja, nee, maar ik wil er even wat op wat u... Want anders
nee,
raad...
Nee, ik heb maak even de beantwoording af, want anders misschien komt het tegemoet aan
u. Ik was bijna klaar. Wat ik het mooie van deze aanpak vind, is dat juist door die informelere aanpak je elkaar veel sneller weet te vinden, volgens mij. En het wordt dus niet gedwongen om het via infrastructuurtjes en structuurtjes te laten lopen. Maar je ziet het eigenlijk als vanzelf ontstaan. En ik verwacht echt dat er maandag door de ACO gezegd wordt van laten we nou dat initiatief wat in Berkeland geboren is en wat de kracht in zich heeft om tot Achterhoekse schaal te komen, laten we dat dan verbinden aan ons initiatief. Ik vermoed dat dat gaat ontstaan.
Is dat voor u voldoende op dit moment?
Nee, want als ik het stuk lees, dan is het zo dat ik de regio zelf, die zal uiteindelijk fungeren als een betaal- en heerautoriteit voor projecten van de Agenda 2020.
Ja.
Maar elke werkplaats functioneert op zichzelf en wordt hooguit gecontroleerd, althans geobserveerd door het algemeen bestuur, om te kijken of het allemaal wel goed gaat. En wat dan het algemeen bestuur vervolgens gaat doen, is mij ook nog niet helemaal duidelijk. Maar u heeft het over dat dit project, dat gaat dan gecoördineerd worden door de regio. Dan denk ik van, volgens mij, zoals ik het lees, is dat regio, althans dat coördineren daarvan, dat wordt bij de werkplaatsen neergelegd.
Ja, dat klopt. Dat is ook zo.
Ja, dus dat is wat anders als dat regio gaat coördineren.
Op gelijk, dat vertelde ik niet duidelijk. Dus bij de regio komt er op een gegeven moment wel de vraag van hoe kun je financiële middelen organiseren rondom dit thema. Maar uiteindelijk zal het onder de werkplaats vitale leefomgeving zal de coördinatie plaatsvinden. Precies, ja dat klopt.
Is daarmee die onhelderheid weggenomen?
Ik was niet duidelijk.
Dat ja, dan is onder helderheid is weggenomen. Okay. Ik heb ook nog een. Mag ik nog een vraag stellen?
Mijn voorstel is eigenlijk om een laatste ronde te doen. Waarbij raadsleden de gelegenheid krijgen om zowel aan het college als aan onze gasten vragen te stellen. Dus ik inventariseer even wie van u daar behoefte aan heeft. Ja. Begin ik aan die kant. En dan, dat is meneer Van Dille van GroenLinks. Gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb voor twee vragen aan mevrouw Eermans, of drie eigenlijk. Qua doelstellingen ten opzichte van de agenda 2020-2024-2023 aan onze raad is voorgelegd, zijn een aantal doelstellingen en kaders geschrapt en zelfs een hele werkplaats, natuur en landschap. Mijn vraag is waarom. En aansluitend op wat de heer Storm net aangaf over de CO2-reductie. Waarom is de hoofddoelstelling van de tafel van Groenlo 50% CO2-reductie in de Achterhoek in 2020 ten opzichte van 1990 en 100% opwekking van duurzame energie in de Achterhoek, is die hier niet in terug te vinden in die kaders? Dan naar aanleiding van vragen van de gemeente Aalten heeft de heer Wilschut aangegeven dat hij niet weet of vooraf door de gemeente voorwaarden aan de convenant kunnen worden gesteld. Betekent dit dat voor de gemeenteraad deze kaders echt gewoon slikken of stikken zijn? En ja, welke inbreng hebben de raden dan eigenlijk nog in deze kaders?
Dit waren drie vragen, meneer Van Dillen.
Ja, ik heb eigenlijk nog een laatste, dat mag heel belangrijk, eigenlijk over 5 november.
Nou, een allerlaatste dan van uw kant.
Waar het doel is van 5 november en eventueel of de besluitvorming na 5 november kan.
We hebben het gebruik om de vragen aan de gasten zeg maar per vraag te doen. Dus per blokje van 3, nou ja, 4 dan. Dus daarom is het woord aan u nu.
Ten aanzien van de werkplaats Natuur en Landschap, daar heeft het werkplaatsbestuur besloten om daar een andere naam aan te geven. Dat heet nu tegenwoordig Kansrijk Platteland. Dus het is niet verdwenen, het heeft een andere naam gekregen. De doelstellingen voor duurzame energie, ja, die komen uit het akkoord van Groenlo. Maar in de kaders hebben we die zo breed mogelijk weg willen zetten. Omdat die kaders helemaal tot 2020 moeten kunnen gelden. En we willen ons niet van tevoren al afbakenen in precieze doelstellingen, terwijl die misschien de komende 5 jaar anders zouden kunnen worden, omdat we steeds wijzer worden. Dus we willen eigenlijk die kaders zo ruim mogelijk omschrijven. En dat is ook meteen de reden waarom we eigenlijk die kaders ook niet graag zouden willen veranderen. Ja,
ja, die begrijp ik niet helemaal. Ik zit nog te denken hoe ik die moet plaatsen. U zegt dus eigenlijk, we hebben dus eigenlijk een agenda tot 2020.
Ja.
Maar u geeft eigenlijk aan, maar dat is eigenlijk niet belangrijk, want dan kunnen we doorgaans nog wijzigen. Dus het is eigenlijk helemaal niet belangrijk.
Nee.
Of moet ik dat zo niet zien?
Nee. Wij vinden die kaders heel belangrijk, maar we willen wel graag dat die kaders zo ruim omschreven zijn. En zo, dat is toch wel specifiek, maar toch ruim, zodat we daar de komende 10 jaar mee vooruit kunnen. En niet elk jaar bij u terugkomen om de kaders te veranderen. Dus ze moeten echt lange termijn kaders zijn. En vandaar dat die doelstellingen daar niet zo concreet in staan als we willen. Wat we nu wel doen in de volgende slag, naar de investeringsagenda die hieronder komt te hangen, daar worden die doelstellingen concreter gemaakt. En dan zult u ze ook terugzien, die 50% en die 100% energieopwekking.
Maar die kaders stellen we nu vast. En wat stellen we daar eigenlijk vast? Als die kaders dus niet concreet zijn en die kunnen we later weer gaan wijzigen, dan komen ze weer terug. Wat stellen we nu dan eigenlijk vast?
Dat is u stelt nu de richting vast waarin de agenda 2020 zich gaat bewegen.
Misschien kunt u verder gaan met die andere vragen die gesteld zijn.
Nou ja, omdat die kaders dus inderdaad zo redelijk ruim zijn, hebben we ook gezegd van nou, deze kaders, daar moeten we mee uit de voeten kunnen tot 2020. En deze worden nu bij alle instanties neergelegd, niet alleen maar bij de O's van de overheden, maar ook bij de maatschappelijke organisaties en bij de ondernemers. En wij denken dat deze kaders voldoende ruimte bieden voor iedereen om hier achter te kunnen staan. Zodat we niet gaan veranderen, want anders daar blijven we jaren aan de gang om met elkaar de kaders vast te stellen. Zodra wij wel horen dat er echt iets heel zinnigs is, dat we zeggen van nou, daar heeft niemand aan gedacht, dan moeten we inderdaad niet onnodig gaan beperken, dan kan het natuurlijk wel. Maar die opmerking hebben we tot nu toe nog niet binnengekregen.
En dan waren er nog 2 vragen van de heer Van Dillen.
Ja, dat was 5 november.
Oh ja, dat ja.
Ja, ik denk dat een beetje...
Meer voor het college is, hè?
Ja.
Ja, graag. Ja.
Er zijn 2 vragen van de heer Van Dillen. 1 over het convenant en 1 over 5 november. Het convenant zegt u, ja, dat is slikken of stikken. Nou, dat is niet het geval. U heeft natuurlijk als raad, dat is een van de dictumpunten ook, instemmen met het convenant en het college mandateren voor ondertekeningen van op 30 november 2011. En anders was het dictumpunt wel geweest, wij kunnen u niet anders dan, nou ja, whatever. Dus u kunt natuurlijk alles nog aangeven bij het convenant wat u inhoudelijk anders zou willen dan wat er nu staat. Die ruimte is er natuurlijk en daarom komt het ook terug in een meningsvorming en later ook besluitvormende raad. U moet het wel zo zien dat op het moment dat wij echt heel andere kaders of inhoud aan het convenant zouden willen geven dan wat hier nu staat. En doet u gemist de enige, ja, dan moet je daar wel weer mee al die andere gemeenten natuurlijk ook langs. Maar natuurlijk heeft u het recht om ervan te zeggen wat u vindt. Dan 5 november. 5 november, dat is toch niet het ondertekenen van het convenant, want het is pas later. Maar dat is de bijeenkomst die u bedoelt tussen Oude IJsselstreek en de Raad van Oude IJsselstreek en de Raad van Doetinchem. Daar doet u op? Alle gemeenten.
Alle 8 gemeenten wordt hier gezegd. Ja.
Alle raad.
Oké, maar dan weet ik niet of ik daar iets van moet vinden of u daar zelf maar gewoon wat van moet vinden. Want het is een uitnodiging van de ene raad aan alle andere raden. En ik geloof niet dat ik er dan iets van hoef te vinden. Dat is dan aan u zelf.
Nee, mijn vraag daar eigenlijk aan gekoppeld is. Ja, we besluiten. Of 7 oktober kom ik terug naar de raad. En 5 november dan is een bijeenkomst. Kan het daar misschien overheen worden getild?
Dan is de vraag van wat gebeurt er als er op 27 oktober geen besluit wordt genomen? Stel ik zelf de vraag maar even aan mijn linkerzijde.
Geen brand.
Als het maar voor 30 november is.
Ze zou meer geschoven kunnen worden, zou dan de conclusie zijn.
Ja.
Als daar behoefte toe is.
Op 30 november is het ondertekenen van het convenant gepland. En het zou natuurlijk wel prettig zijn dat u voor 30 november laat weten of u ons mandateert om een convenant, een handtekening onder het convenant te zetten of niet.
Mevrouw Sluiter wilde graag even op reageren.
Ja, want dan raak ik enigszins verward en dat kan geheel aan mij liggen. Maar volgens mij werd er net ook gezegd dat er vanuit de besprekingen zoals ze nu in de raden zeg maar plaatsvinden, dat dat nog verwerkt zal worden en dat het meegenomen zal worden naar het algemeen bestuur. En dat dat ook nog invloed zal hebben op het convenant en op datgene wat er 30 november voor komt te liggen. Dus op het moment als wij het uitstellen en zeggen gewoon heel simpelweg van nou ja, zolang als dat er maar een besluit genomen is voor 30 november, kan dat niet meer meegenomen worden in een bepaalde visie of een bepaalde structuur. Dus volgens mij moeten we daar wel op letten.
Dan moeten we inderdaad in de planning wel opletten dat het wel voor het algemeen bestuur is wat een voorstel doet ter voorbereiding van 30 november. Heeft u gelijk, dus daar moeten we in de planning wel even rekening mee houden. Ik heb de planning daarvan niet helemaal uit mijn hoofd, dus ik stel voor dat we dat nog eventjes met het presidium ook oppakken wat nou het meest verstandig is om te doen.
Ja. Gaan we verder met onze rondje van vragen. Was ik gebleven bij mevrouw Goosjans van Plot.
Ja, dat is er maar één, omdat ik toch een beetje op die structuur blijf hangen. Ik las pas terug een uitspraak en daar moest ik hier aan denken. Dat was deze, alleen kun je sneller, maar samen kom je verder. Alleen toen heb ik me wel zitten bedenken in hoeverre je dit echt samen doet, qua structuur. En dan geef ik even een voorbeeld aan u. Voor zover ik weet is ruim 50% van de ondernemers is ZZP'er. Nou, hoe betrek je nu in deze structuren deze groepen mensen erbij om ook hun invloed te hebben op deze gemeenschappelijke agenda? Want hun belangen zijn misschien wel toch van een andere aard dan die van grote ondernemers.
Gaat u gang.
Ik ben geen ZZP'er en ik werk als ACT vooral voor de maakbedrijven, dus dat zijn ook geen ZZP'ers. ik denk... Ik kom zo aan toe aan de, ik lijk wel een politicus. Ik kom zo direct toe aan de beantwoording van uw vraag. Ik denk wel dat de maakbedrijven heel belangrijk zijn in het vormgeven van onze toekomst. En ik denk dus ook dat wat ZZP'ers doen en te bieden hebben, heel nadrukkelijk ook wel een beetje om die spil van het maken plaatsvindt. Dus ik denk wel dat we de belangrijkste groep te pakken hebben. Ik weet dat, en nu kom ik toe aan de ZZP'ers, ik weet dat het BOA bezig is om rondom ZZP'ers een initiatief te ontwikkelen. En volgens mij ook, daar ben jij nog meer van, mee bezig is. En ik weet ook dat dat in het kader van de innovatie of in de werkplaats innovatieve economie meegenomen gaat worden.
Dus ik hoop dat dat een antwoord is. Dus het antwoord is, we waren bezig met... In eerste instantie hebben we niet zo aan de ZZP's gedacht. Dat is het eerste antwoord. We doen het nu. We zijn begonnen met de maakbedrijven en we zijn nu bezig met een initiatief rondom ZZP'ers.
Ik wil graag proberen.
Ja, omdat de ZZP'ers ook wel aan ons denken. En er inmiddels twee netwerken zijn van ZZP'ers die zich hebben georganiseerd op regio Achterhoek niveau. Die beide ook op 30 november een handtekening willen zetten onder het convenant. Dus in die zin zijn de ZZP'ers wel verbonden aan deze structuur. We willen ook een handtekening onder zetten. En Martin die merkt het terecht ook al op. Via het POA willen we dat verder nog weer vorm en inhoud geven.
Gaan we verder met onze ronde. De heer Averes, dacht het niet. Hè? De heer Isselman wil graag nog een vraag stellen. Een aantal vragen. Gaat uw gang.
Er wordt verwezen in een aantal werkplaatsen naar mogelijke projecten. Nou, de werkplaats Innovatie en Innovatieve en Duurzame Economie, daar is een mogelijk project, de AGEM. Maar zover ik weet is de AGEM al sinds de tafel van Groenlo opgestart en ondertussen haar eerste voorzitter al kwijtgeraakt, omdat hij daar redenen voor had. Mijn vraag is van, wanneer wordt die AGEM uiteindelijk serieus genomen, zodat hij van de lijst van mogelijke projecten kan worden afgevoerd? En hoe is de stand van zaken op dit moment?
Nou, voor de AGEM geldt dat sinds de tafel van Groenlo, of sinds het akkoord van Groenlo...
Kunnen u iets harder spreken?
Sinds het akkoord van Groenlo is er een tafel van Groenlo. En dat is dus 2,5 jaar geleden. En die tafel van Groenlo stond onder leiding van Herman Hulshoff. En in die tafel van Groenlo is de afgelopen 2,5 jaar heel hard gewerkt aan het concretiseren van de duurzame energieprojecten. En daar komt onder andere een biogasnetwerkstructuur uit. En er komt uit het idee, wat in Groenlo wel geopperd was, maar langzamerhand gestalte heeft gekregen, het oprichten van een Achterhoekse groene energiemaatschappij. En dat blijkt toch wel een heel belangrijk vehikel te zijn om allerlei duurzame energieprojecten in de Achterhoek gewoon goed te kunnen laten slagen en te realiseren. Nou, we hebben de afgelopen jaar heel hard gewerkt aan het plan van aanpak voor het oprichten van zo'n AGEM. En ondertussen hebben we daar een aparte begeleidingsgroep op zitten, ook weer uit de 3O's samengesteld onder leiding van Steven Kroon. En die zijn nu in de fase dat ze, als het geld van de provincie heel snel afkomt, en we hopen dat het echt heel snel komt. De gemeenten hebben allemaal al geld betaald voor de kwartiermakersfase, €5.000 per gemeente. Dan kunnen we die kwartiermaker aanstellen en dan kan die heel snel van start gaan. Maar we zitten eigenlijk nog heel dringend te wachten op het geld van de provincie. Het staat in de stadblok.
Mevrouw Sluiter van de VVD.
Dank u wel. Ik had nog even een paar vragen. Allereerst, er werd net even genoemd de informele aanpak, juist om het meer daadkracht te geven, niet al te veel in structuren. Nou goed, zoals u misschien net ook al wel gehoord hebt, is er nu juist heel erg lang gesproken over de vorm, om het maar meer structuur te geven, om er iets meer houvast aan te geven en juist ook om er gewoon wat meer richting doelen te gaan werken. Ik vraag me toch af, naar aanleiding van het voorbeeld wat u gaf, in hoeverre dat met elkaar rijmt. Die informele aanpak en toch het, nou ja, eigenlijk wat de bedoeling is van het voorstel, zoals ik het lees, om het juist meer structuur te gaan geven.
En had u nog meer vragen? Oké.
Ja.
Begrijp het. Net voor.
Daarnaast werd er net genoemd over de kaders zo ruim mogelijk vormgeven. Juist ook vanwege de lange termijn, richting 2020. En ook eigenlijk daar komt toch een beetje terug op van ja, maar we hebben toch bepaalde doelen. Is het juist niet omgekeerd om te denken van nee, maar goed, het is een lange termijn, het is richting 2020. Dus we moeten de kaders maar zo ruim mogelijk nemen. Is het juist niet zo dat we zeggen van ja, maar in 2020 willen we ergens staan. We willen iets bereikt hebben, we hebben deze doelen. En dat gaan we kaderen. Is het niet juist daarin andersom? Maar daarom ben ik wel heel erg benieuwd wat u ervan vindt, maar ook wat de wethouder daarvan vindt. En dan heb ik tot slot nog een vraag aan de wethouder. De structuur die zou nu helderder zijn. En dat zou met name ook helderder zijn met betrekking tot de portefeuillehoudersoverleg. En dan weet ik niet of ik het in het stuk niet helemaal goed begrijp of uit uw antwoord niet goed gehaald heb. Maar het lijkt alsof de portefeuillehoudersoverleggen er nu veel meer buiten vallen. Dus in hoeverre ruimt dat met elkaar?
Omwille van de tijd zou ik willen verzoeken om, waar dat kan, zo kort en bondig mogelijk het antwoord te formuleren. Gaat uw gang.
Ik denk dat die doelen wel helder staan, beschreven. En verder is het hoe je daar dan komt, dan groeit zich dat organisch. En dan, dan kan ik dat aan de hand van... Ja, kort. Samenleving Trio's. Afgelopen bijeenkomst maandag. 100 bedrijven hebben gezegd, wij willen innoveren. Wij willen ons ook in die richting van die agenda 2020 gaan innoveren. Ik zit in de bus gisteren met Herman, maar ook met Skolnit van het ROC. En zei, hoe ga ik nou verder met die 100 bedrijven die zeggen, 2020, hoe pak je dat nou aan? Weet je wat, ik ga ze alle 100 langs, maar laat ik dan meteen iemand van het ROC meenemen. Van de hand, die dus die kennispoot vertegenwoordigt. Dus ja, maandag weet je dat er meer dan 100 bedrijven geïnteresseerd zijn. Dinsdag weet je dat je er langs gaat. En vandaag heb ik afspraken gemaakt hoe we dat gaan aanpakken. Zo gaat het, denk ik. En dat betekent dat we over 2 maanden, denk ik, 2,5 maand, weten we dus wat die 100 bedrijven precies willen. En bij die 200 bedrijven hebben we ook langs gegaan met die 2020-doelstelling. En dan kan ik dat bij elkaar optellen en zeggen, hoe zou ik daar nou een mooi project van kunnen maken? Dat betekent dat je met een doel op een hoog niveau begint, van onderaf aan kijk wat er aan de hand is met de mensen die er zijn. En dan vervolgens kijk met wat je aantreft, hoe je het verder gaat aanpakken. Ik hoop dat het een duidelijk antwoord is, geen kort antwoord. Maar...
Dus mag ik daar dan uit concluderen dat het dus eigenlijk, wanneer u zegt van, nou, dat het informeel is en een informeel karakter heeft, dat het eigenlijk ook betekent dat we veel sneller kunnen schakelen?
Ja, daar ben ik van overtuigd.
En dan was er de vraag over de kaders. Die was zowel bedoeld voor... ja, mag ook. Die mag ook beginnen. Gaat u gaan.
Nou, we hebben in ieder geval die werkplaatsen een kader mee willen geven. Hè, zoals u dat ook gewend bent bij een raad. Om een kader mee te geven als er een onderwerp moet worden uitgewerkt. Nou, die kaders die zijn te vergelijken met de kaders die wij de werkplaatsen meegeven. En de volgende slag die we maken is die concretiseringsslag. En wat betekent nu, wat moeten we nou in 2020 concreet gerealiseerd hebben om aan dat kader te voldoen. Zo moet u dat eigenlijk zien.
Ja, om het laatste beginnen met die kaders en dan kom je bij die portefeuillehoudersoverleg nog. Ik neem bijvoorbeeld een voorbeeld als een kader wat staat op pagina 4. Daar staat dat opwekken van die duurzame energie staat daar benoemd. Dat is een van de richtinggevende kaders die je meegeeft. En vervolgens wordt dat meer, wat zal ik zeggen, business case of projectmatig wordt dat uitgewerkt. Wat dat dan precies ondervalt om uiteindelijk ook je doelstelling om die energie op te wekken ook te halen. Eigenlijk, mevrouw Evers ook al zei, de vergelijking zoals jullie als raad ook hebben. Een kader mee en daaronder komt een actieplan of een uitvoeringsagenda of hoe je dat verder ook noemt om het echt concreet te maken. Dan die portefeuillehouders overleggen. Daar heeft mevrouw Sluiter een punt. In die zin dat er nu eigenlijk op dit moment twee vormen van portefeuillehouders overleggen zijn. Straks kom ik naar de nieuwe situatie. 4 die we programmateam noemen en die een secretaris hebben van de regio. En een tweetal die daarbuiten zich afspelen. Op het terrein van sociale zaken en op het terrein van ruimtelijke ordening. Straks hebben we portefeuillehouders overleggen die allemaal dezelfde status hebben. Dus geen wereldverbanden of programmateams, gewoon portefeuillehouders overleggen. Bemenst door de wethouders die dat ook in hun vakgebied hebben. En die krijgen allemaal een secretaris of een secretariaatsondersteuning, zeg maar, vanuit de regio. De inhoudelijke ondersteuning, die moet ook van de gemeente komen. Maar dat was eigenlijk ook al wel in de huidige situatie het geval. Dus je stroomlijnt als het ware alle portefeuillehouders overleggen op dezelfde manier.
De heer Thuis van de CDA wil nog een vraag stellen.
Ja, voorzitter. Ja, ik hoor hier dat het kader is vastgesteld, bijvoorbeeld 50% CO2-reductie. Maar we weten eigenlijk nog niet waar we staan en de invulling komt dadelijk. Zou het niet verstandig zijn om eerst de kaders duidelijker te maken en ook waar we nu staan? En ze hebben een bepaalde tijdsagenda. Voordat de raad hier een besluit over neemt. Dus mijn vraag concreet. Voor de raad, voor het raadsvoorstel, in het raadsvoorstel zet duidelijk in waar we naartoe willen en waar we nu staan.
En u had meerdere vragen? Denk ik?
Nee, dat kan maar weer later.
Oké. Okay.
Volgens mij op het gevaar of dat ik het ga herhalen, er zit helemaal niemand op te wachten, is dat ik me niet kan voorstellen dat u het niet eens bent met die kader het opwekken van duurzame energie. Punt. Ja, dat is een voorbeeld. Nee, en dat gaan we verder, gaan we dat uitwerken.
Ja, dan moeten we eerst
als een beeld van de raad waarin er in feite niet echt ruimte is voor debat. Dus als het antwoord van de wethouder niet duidelijk is, mag u een aanvullende vraag stellen.
Ik wil eerst ons bedrijf wil denken inzichtelijk hebben wat duurzame energie is. Dat we daaronder bestaan. Volgens mij hebben wij ook informatie nodig over wat staat onder landbouwontwikkeling in Europees perspectief. Groen-blauwe diensten. Bij wegen kan ik me van alles mee voorstellen. Dat is een stuk wel duidelijk. Maar gewoon concreter maken, daar beslissen we over. En wat is het tijdspad? En waar staan we nu?
De vraag is dus of de wethouder dat zou kunnen. Als En de wethouder heeft het antwoord eigenlijk gegeven.
Ik heb daar echt niks aan toe te voegen. Anders dan dat dit de richting is waarop wij heen willen. En ik denk dat de heer Stor daar ook een voorbeeld van heeft gegeven. Dat er niet altijd sprake is van een lineair planningsproces zoals we dat op de klassieke manier deden. Maar dat het voor een deel ook te maken heeft met een organisch planningsproces. Waarbij een aantal ontwikkelingen bij elkaar worden gebracht. Met dank aan deze toch enigszins innovatieve structuur. Richting is helder, dat geeft u aan. Als u niets met groene energie wilt, dat wilt u niet. Dat heeft u al vaker uitgesproken, maar om als voorbeeld te noemen. Dan kunt u zich niet vinden in deze richting.
Wat gebeurt hier nou?
Wat zegt u nou, meneer Thuis?
Ik vraag nog een keer de wethouder wat hij zegt, want dan word ik toch wel erg persoonlijk.
Ik geef alleen maar aan dat wij een bepaalde richting met elkaar ingaan. En dat
u insinueerde wat ik vond. En dat punt 1 klopt niet wat u zegt. En punt 2, ik vind het ook niet passen hier.
Hier gaan we dus niet op in. Hier stoppen we nu even mee.
Nee, maar even voor de helderheid. Ik insinueerde niets. Ik gaf aan om te horen dat u vaker heeft uitgesproken dat ook u en uw partij voor de ontwikkeling van duurzame energie is. Dus dat ik mij niet anders kan voorstellen dat dit een richting is waar u mee verder wilt. En dat is geen insinuatie, volgens mij is dat...
Maar dat is
nu ook niet aan de orde.
U zegt het nu anders, maar...
Nee, dit is nu niet aan de orde in dit stuk. En het doel van de beeldvormende raadsvergadering is niet om daar politiek te bedrijven. Ik bedoel, daar hebben we de meningvormende raad voor. En dat gaan we dus nou ook niet doen. Er zijn veel vragen gesteld. Ik zie dat er nog behoefte is aan één laatste vraag. Omwille van de tijd zou ik echt willen vragen, omdat het echt een korte vraag is, want anders lopen we uit.
Het is een hele korte. Hebt u al nagedacht of ideeën hoe de vaart in projecten blijft?
Wethouder van Dijk, denk ik.
Nou, ten eerste zijn de projecttrekkers daar zelf natuurlijk verantwoordelijk voor. Zo niet worden zij aangejaagd en gestimuleerd door de werkplaatsen waaronder die projecten ook vallen. En uiteindelijk hebben we natuurlijk ook het algemeen bestuur die moet bewaken in hoeverre dat wat wij hier met elkaar vaststellen en afspreken uiteindelijk ook gewoon gebeurt.
Aan het volgende crisis.
Ja, er zijn vragen gesteld.
Dat is mooi. De voorzitter van de regio, dat wil ik niet onthouden, stimuleert vooral ook dat de raden ook kritisch zijn op het volgen van het proces.
Nou, ik denk dat. Hè? Er zijn vragen gesteld, antwoorden gegeven. De vraag is, voor zover dat kan, of het beeld compleet is. Dat is, ik zie een stemmend geknik. Het is voorzien dat dit toch geagendeerd blijft voor de raadsvergadering van 27 oktober. En mijn voorstel zou zijn om het te agenderen als discussiestuk. Kunt u daarmee instemmen? Ik zie weer instemmend geknik. Dan wil ik daarmee dit agendapunt afronden en daarmee ook deze deelsessie. Dank u wel en ook onze gasten van harte bedankt.
Ja? We kijken zo eens even rond. En concluderen dat nog niet iedereen...